Zijn heeft de Maarten nu kunnen overtuigen eigenlijk?
Die techniek kent. Dat wil zeggen dat je de Maarten enorm vertrouwt. Dat kan niet anders.
Nu nog wel.
Maar ik weet niet of ik... ik heb nadien nog wel gedacht van wat heb ik weer eigenlijk
gezegd. Ik moet wel zeggen, ik heb een mail gestuurd, denk ik. En Tim zei van, ik ga nou bellen. Ik ga nou morgen bellen. En morgen
was... ik het wel vergeten. Ik was het
morgen
wel
was niet morgen. En zo een paar dagen nadien nog niks. Iemand heb ik daar zelf mee gebeld.
Maar dat was wel, ik was het vergeten. Dat is nou niet... En dan heb ik ja gezegd, maar nadien dacht ik wel van, oh. Weet je, dan lijkt februari, lijkt dat nog ver weg.
Nog tijd genoeg voor mijn eigen
verhaal. Ik heel dikwijls op dingen ja zeggen die ver weg zijn. En op het moment dat ze daar zijn, dan denk ik van, zoals in het eiland van, nee Guido, zeg dan. Heerlijk.
Laat ze maar praten, laat ze maar doen. Ze kunnen het niet laten, wat al geeft. Laat ze maar kletsen, laat ze maar zwetsen. Geroddel zal er blijven, daar is toch niks aan te doen. Niks aan te doen.
Toen ik wat achtergrond begon op te zoeken voor onze gast van vandaag, kwam op een gegeven moment spontaan het verhaal van Cassandra in mijn kop. Cassandra was de dochter van koning Priamus van Troje. En volgens alle verhalen een heel prachtige vrouw. En zo schoon was die dat de god Apollo verliefd op haar geworden was. Al ja, hij wierd toch een beetje jet van haar. En de twee hebben dan een afspraak gemaakt dat ze het wel eens met elkaar gingen doen. Maar Cassandra die wou in ruil daarvoor wel dat Apollo haar de gave van toekomstvoorspelling zou geven. Dus Apollo met zijn broek vol goesting die knipte in zijn vingers. En zo gebeurde het. Cassandra die kon de toekomst voorspellen. En wat er toen gebeurde, is een klein beetje wazig, wat vreemd is, want mythes en legendes zijn door de band genomen altijd heel helder en duidelijk. Maar het komt erop neer dat Cassandra ineens nimmer wou. En als een opdringerige zatlap, zei Apollo toen dat hem haar wel zou laten gaan als hij nog één kusje kreeg van haar op zijn mond. En om van zijn gezag af te zijn, deed Cassandra dat dan maar rap. Maar Apollo in al zijn venijn vervloekte Cassandra met die kus. En vanaf dat moment zou ze perfect een toekomst kunnen voorspellen. Maar geen man zou haar nog geloven. Haar vader heeft haar niet geloofd toen ze de val van Troje voorspelde. Koning Agamemnon heeft haar niet geloofd toen ze voorspelde dat zijn vrouw hem zou vermoorden. De mythe van Cassandra heeft geleid tot de hedendaagse benaming van het Cassandra-complex, waarbij dat iemand het gevoel heeft constant mensen te moeten waarschuwen, maar niet het gevoel heeft dat mensen luisteren, of toch niet genoeg. En volgens mij kan het niet anders dat veel wetenschappers ook kampen met zo'n Cassandra-complex. Of is het misschien een Messias-complex? Waarschijnlijk een combinatie van de twee, want verklaringen zijn altijd een combinatie van allerlei factoren. Tim Navrot is milieuepidemioloog aan de Universiteit van Hasselt en KU Leuven. En hij doet vooral onderzoek naar het effect van milieu op de gezondheid en kijkt hier onder andere naar fijnstof, luchtvervuiling en groene ruimtes. Om al even het gras voor de Gert zijn voeten weg te maaien en het eerste woordmopje te maken, dat wordt hier een luchtig gesprek. Welkom bij Proper Geknipt, Tim Navrot.
Dag Tim.
Hallo.
Ik vind dat wel spannend, want eigenlijk... Ik heb van de week gehoord, hè, Tim Navrot komt naar hier. En ik heb moeten googlen, want ik ken die mensen helemaal niet. Dus de hele era hier in de stoel zit. Hè. Welkom bij Loofstraans.
Ja, hallo.
Hi. Zeg, we gaan zelfs een hele babbel doen. We gaan ook uw haar knippen, dat hoort een beetje in het concept. Je kunt ook niet meer weg, want uw kapmantel hangt er al aan. Dus, hoe heb je het graag geknipt?
Goh, ik kan eigenlijk nooit mijn haar. Ik ben daar niet zo mee bezig, maar ik zou zeggen, ja, gewoon iets korter dan het nu is. Hè.
Ja.
Ja, we kunnen het even goed niet eens helemaal afscheren. Ja,
wat ik dan gelijk denk is, maar je mag mij direct verbeteren, hè? Want het is wel iets gevoelig wat ik nou al zeg. Hè? Als mensen die zo met hetgeen wat Gert zegt, met milieubeesten en met weet je wat, die allemaal graag veel haar hebben. Of is dat een puur toeval?
Ik loop nou toch ook niet rond mee.
Zelfs gaat het verschil zien, hè.
Oké, ik ben benieuwd. Nee,
ik had hem wilt vragen of dat je geitenbolle sokken aan hebt of zo. Hey, dat
werkt. Nee. Jij woorden in mijn mond leggen, dat wil ik niet. Nee. Goed. Dus we gaan aan de zijkantjes. Mag vooral in zijn geheel lang blijven.
Ja. Maar als jij dat lang vindt, dan.
Ja, voor mij is dit lang.
Oké.
Okay. Ja. Voor jou is
het. Oké, ja.
De moeilijkste vraag vanavond is blijkbaar al beantwoord.
Ja.
Hoe gaan we waar doen? Hup.
Zeg maar, even tussen de acties.
Scheren,
nee, nee, jij spreekt dus juist over Troje. Is dat dezelfde sfeer en tijdsgeest als het paard van Troje?
Dat is die oorlog, ja.
Ah, oké, okay, oké. Okay,
die had dat dus gezegd, hè, van dat gaat gebeuren, en ze geloofde die niet, hè?
Ja, maar ik vind dat allemaal wel heel... Ja, voor mij is dat een beetje een ver van een beetje. Maar goed, voor u waarschijnlijk niet. Hetgeen waar je zegt van, elke wetenschapper kan met dat probleem, is dat bij jou?
Goh, ik hou mij... Eigenlijk, ja, je hebt wetenschap en daarnaast heb je politieke beslissingen die kunnen gebaseerd zijn op wetenschap. Maar ja, politiek is niet puur op wetenschap gebaseerd, natuurlijk. Dus ik heb zoiets van, ja, wetenschap is wetenschap en de politiekers doen ermee. Ik ben niet degene die ja, in het oneindige blijft roepen wat ze moeten doen of met die gegevens. Dus,
Zeg maar, zelfs misschien over de...
Ja,
misschien moet je eerst zeggen wie dat je bent en van waar dat je komt. En...
Dus ik ben opgegroeid in Eikenvorsel. Ik doe onderzoek rond milieu en gezondheid aan de Universiteit van Hasselt en Leuven. Waarbij wij 2500 kinderen vanaf de geboorte opvolgen om die impact van milieuproblematiek op de gezondheid beter te begrijpen.
En wil dat zeggen dat die kinderen dan, ik zal altijd bij u komen? Om...
Die komen, dus bij de geboorte nemen wij stalen af. Die komen op 4-jarige leeftijd en op 10-jarige leeftijd terug. En zo proberen wij die zo lang mogelijk op te volgen, omdat heel wat ziekten eigenlijk al heel vroeg in het leven kunnen ontstaan. Veranderingen in DNA worden vastgelegd, ook door omgevingsfactoren.
Mag ik nog eens even, verandering in wat?
DNA.
Ah, DNA.
Het erfelijk materiaal.
Ja, 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 ja.
Of hoe de manier hoe het erfelijk materiaal wordt afgelezen, we noemen dat epigenetica, dat wordt al heel vroeg beïnvloed.
Goed. Gert, moet jij uw vraag niet stellen? Gert heeft een vraag waar hij altijd mee begint.
Tim, voor de meesten die jou niet kennen, wat dat er redelijk weg kan zijn... Je hebt juist al gezegd, jij bent van Vussel afkomstig. Hoe kom je daarbij om milieuwetenschapper te worden? Hoe is jouw schoolcarrière? Hoe zag die eruit?
Ja. Goh, mijn schoolcarrière dat is vrij chaotisch. Ik denk dat ik alle scholen van Hoogstraten heb gezien.
Ah, echt?
Dyslexie. In de jaren 80, 90 kreeg dat weinig aandacht. Maar op een gegeven moment, waarom dat ik dat eigenlijk gaan doen zijn, of in die richting ben uitgegaan, is in Tsjernobyl. Dat heeft mij eigenlijk wel, ik weet als kind dat ik daar wel heel erg geïnteresseerd in was, ja. Hoe dat de omgeving gezondheid kon beïnvloeden. Ook de ziekte die ook door het werk ontstaan, denk maar aan asbestkanker, longvlieskanker. Ja, dat vind ik heel oneerlijk, dat mensen hun inkomen moeten bekopen met gezondheid.
Ja.
En vanuit die interesse ben ik daarin gerold.
Maar dat wil ik u wel eens iets vragen, want jij zegt nu, en ik snap wat je bedoelt met die oneerlijk, dat mensen hun gezondheid op spel zetten voor dingen die in latere... Hè, want dat, vroeger was dat niet aan de orde, hè. Asbest was toen asbest, zoals dat.
Asbest, asbest.
Maar denk je niet dat dat binnen... 20 of 30 of 50 jaar weer zo gaat zijn? Nou, bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, een bus haarlak. Om maar in mijn sector te blijven. Hè. Nu, vandaag is dat een bus haarlak en dat is een gebruiksmoment. Maar misschien is er binnen 20 jaar iemand die zegt, ja, maar jong Gert, wat tang is dat? Dat wilde eigenlijk niet geweten hebben.
Ja, maar de gevolgen zullen niet zo dramatisch zijn als met asbest. Asbest is... één keer dat je de diagnose hebt van longvlieskanker, is er niks meer te doen. We weten eigenlijk al, was eigenlijk al in de jaren 30 gekend. En het asbest is in België gebruikt mocht worden tot 1998.
Dat is toch belachelijk?
Dus dat duurt zo lang. Hè. Dus dat gaat de inleiding misschien ook wel inderdaad wel toepasselijk. Dat dingen al heel vaak heel lang geweten zijn voordat ze uiteindelijk in wetgeving worden gegoten. Hè. Maar denk nou, ja, we hebben ook al allemaal geweten, degenen die hier toch zijn, dat er in treinen gewoon gerookt werd, in restaurants werd gerookt, op cafés werd gerookt. Dat vonden we heel normaal, dat vinden we nu niet meer normaal. Dus er zijn zeker evoluties, maar dat neemt tijd in beslag. Maar dat dergelijke dingen zoals asbest nu nog... er wordt natuurlijk toch gescreend ik krijg al van alles hier over mij geschoten.
Ja. Wil je het labeltje eens lezen, Tim?
Ik blus hem een beetje, want ik voel agressie. Vertel verder, jong, kom.
Nee, de wereld is wel veiliger geworden. Dat wil niet zeggen dat het niet veiliger kan.
Ja, daar ben ik niet om mee eens, maar goed. De wereld is veiliger geworden, maar op andere manieren ook weer juist niet, hè.
Ja, wat vooral is dat normen niet voor iedereen hetzelfde zijn. Hè. Iemand van een gezonde 20-jarige, bijvoorbeeld als we het over luchtverontreiniging hebben, die kan daar heel wat... dat is niet hetzelfde als een kind of een bejaarde met onderliggende ziekte. Mm-hmm. Daar is een impact totaal anders van.
Maar is iedereen hier een beetje het slachtoffer van zijn tijd? Ik bedoel daarmee... Wat vinden we vandaag aanvaardbaar? Wat vinden we vroeger aanvaardbaar?
Ik denk dat we zo laag mogelijk...
Maximaal inzetten op veiligheid.
Ja.
Dat alleszins...
Voorzorgsprincipe.
Maar mensen worden slimmer door de jaren heen, dikwijls. Dus denk, dat in die zin bedoel ik, zijn we niet slachtoffer van de tijd. Dat de bepaalde zaken die nu normaal zijn, maar die vroeger ook... Hey, snap je? Vandaag is normaal, volgend jaar is het gevaarlijk.
Ja, dat is wel een verschil natuurlijk, gelukkig bij asbest. Echt al wit van de jaren 30 dat gevaarlijk is. En dat pas in de jaren 90.
Ja. We weten, ja, van roken weten we natuurlijk ook al lang dat schadelijk is. Ja. Dat het ook zijn tijd nodig had. En je moet natuurlijk een goed evenwicht hebben in uiteindelijk is alles schadelijk. Ook water is schadelijk. Hè. Een van de dingen van de toxicologie is de dosis maakt dat iets giftig is. Hè. Mm-hmm. Maar het is ook de tijd waarop dat je de blootstelling krijgt. Hè. Dus kinderen heel vroeg, hè, zelfs voor de geboorte, dat is een hele gevoelige periode. Dus dat is eigenlijk het moment dat je aan preventie moet doen.
Ik heb het gevoel dat hij in de keiharde prof voor mij zit. Hey, zo die
wat bedoel je met een keiharde prof?
Ja, nee, zo'n echte prof. Is dat niet?
Ik weet het niet, ja. Mij dan?
Ik ken u na ongeveer 5 minuten. Okay.
Ja, waarschijnlijk al diegenen die werken daar zullen wel.
Ja, maar dat is omdat je waarschijnlijk de drongen bent door de materie. Hè? En ook inderdaad, wat je zegt, hè, van ik maak me daar zorgen, ik vind dat oneerlijk. Dus dat wil zeggen dat je daar emotioneel ook wel een klein beetje mee betrokken bent, toch?
Oh ja, natuurlijk. Ja, dat laat u niet koud. Nee. Daarom ben ik dat ook gaan doen.
Ja, ik merk dat je... de vraag was... hoe zag jouw schoolcarrière eruit? En je zei dat heel snel overgegaan naar dat je het oneerlijk vond van de asbest. Dat is, je merkt dat het...
Er is dicht niet bij
waar. Het vuur in. Ja. Maar om dan maar eens de saaie vraag terug te stellen... Waar, hier in Worstraat, waar zijn je afgestudeerd?
Uit Spijker.
Spijker. En waar richting?
Sociaal-technische wetenschappen.
Dus STW, wat voor een richting is dat juist? Was dat wiskunde zwaar dan of zo?
Ja. Wiskunde zwaar. Uiteindelijk konden daar nog wel verschillende richtingen mee uit. Hè. Het was ook de bedoeling om daar verder te studeren, dus dat was...
En wat zei je dan verder gaan studeren?
Ik heb dan toxicologie, milieugezondheidswetenschappen in Maastricht gaan studeren. En nadien heb ik een doctoraat bij cardiologie in Leuven gedaan, omdat daar ook heel wat milieu-invloeden werden bestudeerd.
Ja. Had hij wel milieu als rode draad?
Ja.
Is dat omdat...
Eigenlijk milieu en gezondheid, die twee combineren.
Is uw natuurbelangen, zijn dat uw hoofdzaak of is dat eerder gezondheid?
Eerder gezondheid.
Ja? Ja.
Voor het onderzoeksgedeelte.
Ja, dat bedoel ik. Uiteindelijk zijn jij dokter. Of niet? Onderzoeker.
Onderzoeker, maar geen een arts.
Geen een arts, nee. Okay, ja.
Dokter, maar zonder dat iets wil zeggen, eigenlijk dokter.
Dokter met de C.
Ja, dokter. Maar ik ben kapper met een K, hè.
Is er een dokter? Zijn hier twee dokters in de zaal, maar krijg alsjeblieft geen hartaanval.
Want ze laten me gewoon stikken.
Is dat je dat zegt, van je vond dat oneerlijk van asbest en zo, is dat gekomen vanuit iets dat je bijvoorbeeld in het nieuws had gehoord of gelezen, dat je dan maatschappelijk bezig werd? Of is dat iets uit uw persoonlijke kring, dat u een persoonlijk verhaal dat u geraakt heeft? Of zo?
Ja, Tsjernobyl, dat weet ik als kind. Dat is in 86. Maar natuurlijk, ja, ziek zijn is sowieso al oneerlijk. En ik denk, als het te voorkomen was, ja, dan is het eigenlijk alleen nog maar oneerlijker.
Ja, maar alles, hè. Als je nu de oorlog... De oorlog is ook... Mega oneerlijk.
Uiteraard.
Oh, dus sommige dingen... Ja. Allee,
en een accident is natuurlijk...
Is dat niet vooral onmacht waar je het over hebt? Dan oneerlijk?
Ja, ik weet niet, als er geweten is dat iets schadelijk is en het duurt 30 jaar voordat er iets mee gebeurt, dan vind ik dat oneerlijk.
Ik vind dat opvallend hoe gepassioneerd, hoe vurig.
Ja, Gert, als jij een verkeersaccident meemaakt, dat is een spijtig ding, dat één keer gebeurt. Maar als jij 30 jaar in een asbestfabriek werkt, ja, dat is niet 30 jaar spijtig, hè. Dat is 30 jaar dat ze weten dat dat slecht is, vrouw, en dat ze toch die job laten doen.
Dat is waarschijnlijk andere, geen verdediging, hè. Andere belangen die dan de bovenhand nemen, hè.
Ja. Maar is dat dan ik snap wel dat je dat oneerlijk zou noemen.
Ik snap dat ook. Ja, ik snap dat ook. Ik snap dat ook, zeker wel.
Het is een beetje hoe dat de wereld in elkaar zit, denk ik. Maar het neemt niet weg dat het oneerlijk is. En dan is het lovenswaardig dat mensen daar hun carrière om willen wijden voor daar iets te proberen doen. Zou ik durven zeggen. Mij ziet het niet doen.
Heb je dan soms niet het gevoel in je passie, wat dat moet je zo wel noemen, denk ik. En dan is het gevoel dat je aan het vechten bent tegen een bierkaai. Zonder dat ik wil zeggen dat je niet goed bezig bent.
Zonder dat je tegen bier hebt.
Nee, dat alles
ik denk, maar alleen iets veranderen is heel moeilijk. Maar wetenschap en dat omzetten in beleid, dat is niet op één onderzoek gebaseerd. Dus dat moet samengelegd worden met wereldwijd wat daar rond gebeurt. En dan kan er iets in beweging komen. Maar dat heeft tijd nodig.
Ga je dat nog meemaken?
Er zijn natuurlijk al positieve dingen. Hè. Ik bedoel, de luchtkwaliteit vandaag is beter dan 10 jaar geleden. Dus er zijn. Het is niet allemaal pessimisme.
Dat mogen we vandaag niet verkondigen. Maar wat ik dan dikwijls hoor over. Je mag mij verbeteren, hè, want ik zeg maar dingen die ik hoor in mijn kapperstoel. Hè. Bijvoorbeeld, het klimaat verandert.
Ja.
Dat is algemeen geweten, dat is niet zot. Maar dan denk ik, is dat al niet. Hoe dikwijls is het klimaat al veranderd? En zijn wij niet? Is de mensheid of de wereld niet veranderd en aangepast aan het klimaat?
Ja, maar dat broeikasgassen zijn nodig. Anders zou het hier veel te koud zijn. Ja,
ja is dat?
Ja, absoluut. Ja. CO2 is nodig om hier een. Maar dat met alles wat we verbrand hebben. Dat er zoveel CO2 is bijgekomen dat er een opwarming is, ja, dat is bewezen.
Ja, maar dat geloof ik ook, hè.
En je kunt heel moeilijk, hè, want dat is altijd in die discussies hier, waarschijnlijk in de kapperstoel, van als het een hittegolf is het heel moeilijk om te zeggen van, is dat klimaatsverandering? Hè? Mm-hmm. Het weer vandaag kun je heel moeilijk aan klimaatsverandering wijden. Maar een patroon dat die extremen meer en meer voorkomen, ja, dat is wel wat er wat klimaatsverandering is.
En kunnen we dat veranderen of moeten we zeggen aanpassen?
Een stuk zullen we moeten aanpassen en een stuk moeten we absoluut tegenhouden. Daarvoor zijn die akkoorden van Parijs, hè, binnen die 2 graden blijven. Dan zullen we waarschijnlijk zeggen, wat maken die 2 graden uit? 2 graden is het gemiddelde, dat is niet erg. Maar dat is heel die temperatuurscurve die opschuift. En als je dan gaat kijken, ja, die extreem weer is ook van alle tijden. Maar dat was vroeger 2%, ja, en dat gaat nu 2-3 keer zoveel voorkomen. En het zijn die extremen die dan gevolgen hebben. Hè, en ook gelinkt zijn aan gezondheid. Hè. Malaria dat in andere gebieden voorkomt. Tijdens hittegolven sterven meer mensen, ook bij ons. Hè. De minste mensen sterven bij gemiddelde dag-nachttemperatuur van 16 graden.
Echt?
Ja.
Het minste mensen?
De laagste sterfte in België, in West-Europa, is rond de 16 graden. Ja, en elk land heeft zo. In Zuid-Europa ligt dat rond de 5, 26 graden. In Noord-Europa rond de.
Okay, dus je merkt dat Zuid-Europeanen eigenlijk beter bestand zijn tegen de warmte, ook qua sterftegraad, ja, bijvoorbeeld.
Ja.
En in België is de oversterfte vanaf boven de 16 graden.
Wel, nog niet direct oversterfte, maar vanaf dan begint dat langzaam te stijgen.
Ja. Dus eigenlijk is het ongezond als bejaarden een Benidorm te gaan.
Jammer.
Dat is toch. Oh ja, dat is wat ik dan hoor. Nee, dat is niet waar. Dat is heel gemakkelijk.
Ja, maar hitte en voor oudere mensen is niet goed.
Nee.
Maar stabiliteit misschien wel. Hè? Mensen die in Tenerife zitten bijvoorbeeld, die hebben een stabiele temperatuur. Ik geloof wel dat dat wel goed is. Of is dat dan.
En natuurlijk ook de klimaat. Het is minder vochtig dan hier, dat hangt er natuurlijk ook allemaal mee samen.
Maar ik geloof ook wel dat vakantiemodus, de ontspannenheid, dat speelt ook een rol. Hè.
Ja.
Ja, dat is wat ik te strekken in mijn inleiding ook al zei. Het is nooit één factor die dat er, het is een combinatie van alle factoren die de, uiteindelijk zoiets gaat bepalen.
Ik denk ook, maar dus die... ja, wij staan voor een revolutie, omdat die binnen die 2 graden te houden, moeten we tegen 2050 klimaatneutraal, hè, zo evenveel CO2 vastleggen dat we uitstoten. Dat is...
Maar ik denk dikwijls, hè, maar ik hoor dat heel vaak, hè, van we moeten klimaat en dit, en dan worden allemaal inspanningen leveren, en dat is waar, tot op het moment dat het hun eigen belangen aanbelangt. Hè, we moeten dit doen, we moeten dat doen, we moeten dat, totdat we gaan, ja, maar dan moet jij dat ook opgeven, of dan moet je die luxe inleveren. En dan wordt het allemaal heel moeilijk, hè, want mensen hebben een bepaald standaard, ze willen als het kan één keer gaan skiën, ze willen ook nog in de zomer op vakantie gaan, en dat ze dan dat vliegtuig niet moeten pakken. Een voorbeeld, ik ga nu 1 maart op vakantie, nee, een week weg naar Frankrijk, je kunt dat vakantie noemen. Maar dat is geen vakantie, het is werkvakantie. Maar dan lees ik, en dan koop ik mijn ticket op luchthaven, op vliegmaatschappij, dan kan ik dat afkopen, kan ik mijn CO2-voetdruk, hoe heet dat, afdruk, whatever, afkopen. Kost mij €2,60 als ik hem geheel afkoop, kan ook kiezen om gedeeltelijk af te kopen, dat kost mij €2. Dan denk ik, waar gaat deze nou in godsnaam over? Doe dat gewoon bij het ticket, klaar, kun het überhaupt al afkopen. Ik wil maar zeggen van wordt het toch niet een beetje commercieel misbruikt misschien?
Ja, ze hebben die dingen, hè, die CO2-uitstootrechten kunnen kopen.
Ja.
En dat is...
Ja, maar...
Er zijn ook maar een... Je kunt maar zoveel uitstoot, dus je moet ze kopen. Dus
het is toch naïef, eigenlijk, naar politiek. Hè, België komt niet aan onze richtlijnen, dus kopen we maar een beetje over van andere landen.
Maar nee, dat is... Nee, niet akkoord.
Dat klinkt heel fout, maar eigenlijk... Aan zich is dat wel... Het systeem klopt wel, alleen...
Werkt wel.
Alleen is het de vraag of het sociaal aanvaardbaar is om op die manier te doen.
Ja.
Ik vind dat raar. Als ik mijn vliegtuigreis kan afkopen met €2,60 te betalen, dan ben ik zo gezegd... Eigenlijk is dat een beetje gelijk vroeger de aflaat in de kerk, hè. Ik ga dood, ik heb een doodzonde gedaan, dus ik kan dat...
Nee, dat is niet waar, hè. Je had in de kerk niet meer 1000 aflaten en je moet zien dat je erbij waart, hè. Met die CO2-rechten is dat wel zo, hè. In principe, er mag maar zoveel CO2 uitgestoten worden. En als je dat wilt uitstoten, moet je daarvoor betalen.
Voilà. €2,60. Wat belachelijk. Ah, ja.
Wat vooral niet normaal is dat het duurder is om met een auto... Of goedkoper is met een auto om naar Brussel te rijden dan naar...
Die bedenking heeft mij ook gemaakt. Wij gaan elk jaar naar dat dorpje in Frankrijk. Rustiek, Tinus. Schrijf het op. Dat kostte ons dan, als we met een auto gaan, weliswaar met 3 of 4 mensen, kostte dat om benzine pakweg €300. Doet er nog wat PA's bij. Uiteindelijk kost dat ons dan €500 ongeveer. En dan zijn we dan daar, dan moeten we nog eens terug, dat kost weer €500. En nu vlieg ik naar Carcassonne, hetzelfde bestemming, voor €75 heen en weer.
Ja.
Dat is toch om, lijkt dat wij zeggen, van een hond zijn kloot eigenlijk. Hè? Hè?
Ja, dat is niet logisch.
En waarom is dat niet logisch?
Allee, jong, kom aan. Er moet zo'n ijzeren kist in de lucht.
Ja? Ja, ik weet het niet. Ik ben
maar natuurlijk is CO2 van... dat per persoon veel meer is. En ja, per kilometer...
Is dat?
Ja, absoluut.
Een vol vliegtuig, stel dat die allemaal met een auto naar Frankrijk zouden rijden, dan nog zo'n vliegtuig meer CO2.
Absoluut.
Ja, okay. Maar en dan nog het idee. We gaan naar Frankrijk, want nu, in dit geval is het geen vakantie, hè? Maar in de zomer wel. Dan moet je toch bereid zijn om erbij te betalen, want eigenlijk is dat...
Stel nou dat je een vliegtuig had dat geen CO2 uitstootte.
Ja.
En dat zou perfect milieuvriendelijk zelfs zijn. Stel, laten we het helemaal zot maken, dat zou de CO2 uit de lucht halen, terwijl het aan het vliegen is.
Ja.
En dat zou maar €75 kosten voor in Frankrijk te geraken. Gaan we daar dan nog over zeggen? Want ja, je moet toch maar bereid zijn voor meer te betalen? Nee, dan zullen ze zeggen, pak allemaal de vlieger voor alles te gaan doen wat je nog wilt gaan doen. In plaats van een auto. Nee?
Ik vind dat niet.
Helaas. Je hebt gelijk, Gert, maar het is niet de realiteit, helaas.
Ja, maar ik probeerde Gert
te redeneren. Plus, geluidsoverlast, want ik denk dat de mensen in Zaventem daar niet over gaan denken, ook niet als het CO2 nodig is.
Nee, maar dan begint nog een economisch verhaal, hè.
Nee, maar ik denk, weer de Gertsen logica hier
ja, absoluut.
Van, jij bedoelt omdat je op verlof gaat, dat je met bereid bent om meer te betalen of zo? Of?
Dat je verantwoordelijkheid pakt, dat bedoel ik.
Verantwoordelijkheid voor wat?
Van luchtvervuiling, van geluidsvervuiling, dat jij ook aanhaalt. Van al die dingen denk ik wel dat het economische of het commerciële heeft op bovenhand, boven de andere dingen.
Okay.
En daarom, ik zeg niet dat dat verkeerd is, hè. Ik zeg dat we daar wel mee moeten stilstaan. Het is niet normaal als ik voor 75 euro in en weer vlieg. Mm-hmm. Dat kan in principe
maar
niet.
Ik denk dat heel weinig mensen uw instelling hebben van op vakantie te gaan, Gert. Ik denk dat heel veel mensen denken van, ik ga op vakantie en nou mogen ze allemaal wat ik ga doen, daar heeft niemand zaak mee en ze doen echt mijn goesting. En wat ik daarmee vervuil of uitstoot, dat kan me nou eens even niks schelen.
Nee. Maar ik denk, dat moet het beleid aanpassen. Hè. Je moet ook niet daarover met vingertje naar anderen staan zwaaien.
Nee,
hè.
Dat brengt niet op.
Dat is gewoon iets wat moet aangepakt worden.
Is dat niet een beetje een mentaliteit?
Ja, het is ook zo goedkoop, omdat de vliegtuigindustrie enorm gesubsidieerd wordt. Hè. Mm-hmm. Het is niet zo goedkoop maken. Het is niet juist. En dat moet rechtgezet worden.
We zijn gelukkig al niet meer in die tijd. Vroeger, ik spreek over voor corona, mensen die naar Amerika volgen voor een vergadering van 3 uur. Dat is gelukkig nu gepasseerd. Ja. Maar dat was wel realiteit, hè. Dat gebeurde effectief, hè. Mm. Uiteindelijk is het zo, als wij in de kolonie niet gaan wandelen, hè. Jij doet dat ook. Jij doet dat misschien ook wel. Absoluut. Dan genieten we daarvan, hè. Dan is dat leuk en de natuur en ziet dat vogeltje vliegen en blablabla. Bla, bla. Dus we zijn eigenlijk allemaal schijnheilig, hè. We vliegen allemaal met het vliegtuig, we kijken allemaal naar de schone natuur.
Spreekt voor jezelf, Gert.
Ja, dat is waar.
Jij vliegt nooit niet, Maarten?
De laatste keer dat ik gevlogen heb, dat was wel een zonde. Dat was van een vrijgezelle van een hele goede collega. Maar dan was het wel... één keer op 15 jaar heb ik gevlogen. Hè.
Maar dat is ook eens gewoon een voorbeeld wat je haalt. Hoeveel mensen doen dat? We vliegen eens even naar Madrid van een vrijgezelnaaf te gaan vliegen. Ja. Is dat...
Jij bent meer van het kooplokaal, hè, Gert.
Ja, maar...
Vrijgezelnaaf met de vieren in de Rijksweg. Nee.
Nee, ik vind wel dat je bewust kunt omgaan met...
Ja, goed gelijk.
Ik ken iemand en die zit in het vastgoedwereldje en die is 's morgens naar Portugal, ik kon dat maar niet zeggen, Portugal gevlogen, voor een stuk bouwgrond te kijken en die was 's avonds terug thuis.
Ja.
Allee.
Ja, sorry, ik moet... Ik
kan er niet dus, in, hè.
Voor het werk heb ik ook nog wel een paar keer gevlogen, maar...
Ah,
maar ja,
dat is voor het werk.
Als ik het niet had gedaan, dan had een collega wel die job gepakt. Hè? Ja.
Maar goed.
Ja, ik denk dat niemand op zich vrij uitgaat. Ik ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom niet aangekaart mag worden. Dat het niet...
Ja. Je kunt ook maar leven volgens de regels van het spel die nu zijn. Hè? Je kunt iemand die milieubewust is, kun je het er niet verwijten dat hij met een auto rijdt.
Nee, wij zijn hier vandaag ook energie aan het gebruiken om onze podcast op te nemen. Hè?
Ja, we zouden het inderdaad allemaal niet kunnen doen, maar ja.
Ja, ik was aan het denken, want we gaan nou wel uit van die premisse van we moeten zorgen dat die akkoorden van Parijs dat binnen de 2 graden blijft. Kunnen we eigenlijk nog de vraag stellen of dat wel noodzakelijk is en of dat het leven, de mensheid niet gewoon is... Leren omgaan mee en manieren vinden om te gaan met nieuwe situaties. Dat eigenlijk niet is wat we al tienduizenden jaren aan het doen zijn. En wat van de menselijke soort eigenlijk de menselijke soort maakt, is dat wij goed kunnen gedijen in verschillende soorten.
Het gaat alleen maar meer
advocaat van de duvel, hè?
Het gaat alleen, dan, die 2 graden is noodzakelijk om ecosystemen niet volledig te ontwrichten. Je hebt binnen het klimaat ook nog allerhande feedbackmechanismen. Het is niet enkel die CO2 en die methaan. Het is ook het ijssmelt, minder weerkaatsing van zonnestralen, meer absorptie van zonnestralen waardoor de oceaan opwarmt, meer ijssmelt opnieuw. Dat zijn allemaal veranderingen die de klimaatsverandering alleen verder kunnen versnellen. En ik wil geen doembeelden, maar die akkoorden, die 2 graden, is er niet voor niks gekomen.
Mm-hmm.
En er zijn verschillende scenario's. Wij kunnen inderdaad nu nog zeggen, we doen niks. We gaan tot 2050 maximaal uitstoten, of misschien nog wel langer, tot 2060. En dan heel drastisch ingrijpen. Maar alleen hoe langer dat we het nu laten stijgen, ja, op een gegeven moment moet er compensatie komen. En zadelen we gewoon de volgende generatie op met een grotere inhaalbeweging die er moet gemaakt worden. Dus,
en dat is iets wat ik mij de voorbije jaren heb gerealiseerd, is... De logica van we moeten dat doen voor de volgende generaties. Zo, we zijn verplicht om de volgende generaties voor, je kunt dat op verschillende manieren zeggen, met de aarde te beheren, gelukkig is een goede huisvader of zo. zo, ik ben erachter gekomen dat er gewoon heel veel mensen zijn die daar niet zo over denken. Die het gewoon fundamenteel oneens zijn met die stelling van we moeten de wereld beter achterlaten voor de generaties die na ons komen. Dat in ja, de voorbije 50 jaar is de wereld gewoon individualistischer geworden en dat er gewoon meer mensen zijn die effectief iets hebben van après nous le déluge. Het is niet mijn verantwoordelijkheid wat er met de volgende generaties gebeurt.
Dat vind ik een heel sterke uitspraak.
Zeg. Ik zeg niet dat ik, zeg nee, nee, dat ik zo denk.
Nee.
Ik heb gemerkt dat er heel veel mensen zo wel over denken. En ik ben nimmer bereid om te zeggen dat is geen verdedigbare positie.
Als er akkoorden worden gemaakt, die zijn... Ja. Die worden gemaakt. Het Parijsakkoord is er. Dat is ondertekend. Dan is het natuurlijk dat daar juridisch ook... Ik vind dus het landen moeten daar dan zich ook naar
maar ik vind het dan heel vaag als dan zo'n... Nee, ik noem het dan idioot. Dat is mijn interpretatie. Dan Trump die dan zegt, oké, doen we niet meer aan mee.
Ja, dat is natuurlijk...
Maar hoe gemakkelijk is dat, bedoel ik dan? Wat is die handtekening nou waard? Wat
hoe bindend is het dan nog, ja?
Als de ene zegt, ik doe mee, de andere zegt, nee, ik betaal geen lidgeld meer, ik doe niet meer mee. Ik zit niet meer in het clubje.
Ik denk ook dat naast die akkoorden is het ook gewoon economische andere belangen van alternatieven die uiteindelijk aan belang gaan toenemen. En dat mensen ook niet... Het is niet dat we ineens allemaal... ik weet niet wat terug moeten gaan doen. Er gaat gewoon een verandering in... het gaat gewoon niet meer logisch zijn om van alles in brand te steken. Hè. Dat gaat gewoon stoppen. En dat gaan we meemaken. En er gaan alternatieven komen. En dan heb je eigenlijk twee milieuproblemen automatisch opgelost. De luchtkwaliteit, dat is niet die CO2. Die CO2 is een klimaatprobleem, maar is niet schadelijk om in te ademen in de concentraties zoals die voorkomen. Maar wel fijn stof, stikstofdioxide, ozon. Maar als dat verbranding, ja, als die verbrandingsmotor weggaat, als verbranding in het algemeen weggaat, omwille van klimaatsdoelstellingen, dan gaat die luchtkwaliteit ook verbeteren.
Ja. Is het dan niet spijtig dat je dan zo nieuws wordt van, ja, er is nu economisch gaat het wat minder goed, dus de fossiele brandstoffen zijn een pak goedkoper dan dat ze voorspeld waren, dus... Dat is minder urgent voor die bedrijven. Je gaat nu een nieuw project in Antwerpen over die methaan. Dat is afgeblazen. Dus CO2 dat wordt opgezet in methaan. Ja, dat gaan ze nu niet meer doen, want dat is niet rendabel, omdat de energieprijzen van fossiele brandstof op deze moment zo laag zijn.
Het kan natuurlijk ook weer snel keren. Hè? Ja. Ja. Daarmee ook sterke akkoorden nodig, daar langs. En een CO2-prijs. Ik denk dat daar, dat is een economische discussie en dat daar, ze zeggen soms lasten op arbeid verschuiven naar lasten op klimaat, dat misschien een oplossing kan zijn.
Ja, die CO2-prijs staat ook gigantisch laag op dit moment.
Dan zullen we eens investeren.
Het is een heel moeilijk ding, hè. En uiteindelijk is er maar, en dat is wel misschien grappig tussen aanhalingstekens, dat het doel is gemeenschappelijk, hè.
Het doel is gemeenschappelijk.
Ah ja, en toch zijn er van allerlei soorten benaderingen.
In het Engels hebben ze daar eens gewoon uitspraak voor, Geert. Noemt The Tragedy of the Commons.
Dat moet je vertalen, want ik ken dat niet goed.
De tragedie van de gemeenschappelijke goederen.
Ja.
Omdat het gemeenschappelijk is, is het zo moeilijk om het te beschermen.
Ja, en de belangen zijn ook zo uiteenlopend. Hè? We leven nu in een tijd dat de boeren op straat staan omwille van... CO2 en terecht, daar gaan we het na vandaag niet over hebben, maar het is een bezorgdheid van die mensen en ik kan ze wel volgen. Maar anderzijds is er ook het realisme dat zegt van kijk, de wereld staat er nu zo bij, hè. En iemand gaat het gelag moeten betalen natuurlijk. Maar...
En daarvoor denk ik dat we meer Europa hebben in plaats van minder. Dat is toch ook een manier om het eerlijk te doen, om in zoveel mogelijk landen gelijkmatige wetgeving te krijgen, dat de concurrentie onderling een stuk wegneemt.
Hè. Dat is waar, maar het is wel heel jammer, en dat meen ik oprecht, hè. Dat is nu niet omdat het een podcast is. Hè. Ik vind dat dan oprecht jammer dat nu de boeren de kop van Jut zijn. Want uiteindelijk is de boeren zijn niet alleen de kop van Jut. Hè. We zijn allemaal de kop van Jut.
Klopt. En ik denk ook dat dat een beetje in twee richtingen werkt. Ik denk bij de boeren, degene die hun aanduiden als de kop van Jut, misschien ook niet altijd de kop van Jut is.
Nee, maar dan zijn we terug, hè. Dan zijn we terug, hè. Van wat...
Je zit in een systeem dat je gecreëerd hebt, hè.
Ja.
En Ja, daar zijn meer slachtoffers.
Ik durf dat, en ik kan dat ook niet, om daar een slimme opmerking over te geven, maar het is wel zo dat, dat er dingen aan het gebeuren zijn die niemand gewild heeft, denk ik. En die gegroeid zijn omwille van ideeën die er destijds waren. Ik denk dan aan de boerenmond die zei, je moet groter worden. Ja, ja. En dan was ik toch, je moet een hectare glas, dat is niet genoeg, je moet groter worden, want anders kunnen we kost niet meer verdienen. Ja. En dat zal wel gebaseerd zijn op de realiteit van toen.
Tuurlijk.
En, maar vandaag hebben we andere inzichten gekregen, waardoor dat er misschien ook...
Ja. Maar het hele systeem zit wel in dat keurslijf, waar je eigenlijk niet meer uit kunt. Hè.
Ja, maar je zult met een boer zijn, hè, man.
Natuurlijk, maar die zijn het grote slachtoffer.
Je zult een boer maar zijn, hè, die zijn boerderij daar voor niks moet weggeven, of waar daar 0,0 toekomst in zit.
En dan hoorde nu, Europa wil dan de landbouwsector tegemoetkomen door de chemicaliën en de pesticiden, die ze willen halveren tegen 2050 of 2030, ik weet het niet. Ze gaan dat voorlopig nog niet uitvoeren.
Glyfosaat, is dat iets waar jij mee bekend bent?
Niet.
Ga je op de hoogte van de wetenschappelijke literatuur rond glyfosaat?
Een pikken.
Ja. Ik ken het vooral van uit een tijd dat ik nog bij een Hubo werkte, omdat we daar altijd Roundup verkochten. Maar voor de rest weet ik niet. Zo heel de glyfosaat-discussie, ik heb die links en rechts een klein beetje gevolgd. En mij als leek lijkt het alsof dat het niet al duidelijk is. Of dat,
het is niet 100% duidelijk, maar voor sommige dingen, zoals dat het ook DNA-schade veroorzaakt, meer kans op Parkinson, is wel meer en meer duidelijk. Maar
wat
is inderdaad
DNA-schade?
Veranderingen in het erfelijk materiaal.
En is dat... Dus, ik kan me daar weinig bij... Ik wist niet dat ook DNA kon veranderen. Terwijl dat je leeft.
Dat vind ik ook heel
gewoon mutaties bedoelde dan? Ja.
Dat kunnen mutaties zijn, maar wat er ook kan gebeuren is de manier. Hè. De DNA is inderdaad een code die blijft wat het is. Mm-hmm. Maar wat, waar, wanneer wordt afgelezen, dat hangt af van allerhande processen daar rond. En die kunnen ook veranderen door chemicaliën, maar ook door andere milieufactoren. En dat neemt meer en meer van belang naar het ontwikkelen van ziekte.
Ja. Ik vind dat een klein beetje raar, in de zin van... Mensen, je kunt geen Roundup meer kopen vandaag in de winkel. Hè? En dat zal waarschijnlijk wel terecht zijn en al wat je wilt. Maar dan ken ik ook weer mensen die tegen mij zeggen... Ja, maar ja, weet je wat, ik heb nog die... En dat... Die werken dan met een loonwerkbedrijf of weet ik wat. Die dan nog doeltreffender zijn dan Roundup. En dat kunnen dan wel, de professionelen weliswaar, die kunnen het dan wel kopen. Dus eigenlijk doet dat in essentie niks anders dan het milieu. Hè? Want mensen die professioneel bewust zijn, kunnen dat wel kopen.
Die hebben een opleiding gehad, dat is het idee erachter. Die hebben een opleiding gehad dat ze minder zijn blootgesteld. Maar we weten ook wel van, pesticiden die komen in bodemdeeltjes terecht. Die waaien weg en komen zo ook in huizen bij mensen verder. Dus
het is een beetje naïef om te denken dat op die akker alleen ligt.
Absoluut.
En je zult ook kunnen beargumenteren. Gelukkig zeg je er straks al zei, het toxische gaat over de hoeveelheden. Als ik mijn verf spuit tegen onkruid, dat is minder erg. Gelukkig is iemand die elke dag moet spuiten voor zijn werk, bij wijze van spreken.
Ik weet in een tijd, in mijn kindstijd, dat is ondertussen al 85 jaar geleden.
Toen dat was in 85 wel.
Nee, maar dat was toen sproeistof, dat was algemeen aanvaard. Hè. Wij als kind van ik kun niet alleen, hè, kinderen van mijn leeftijd, liepen met een rugspreeuw op de rug en die gingen... Zonder mondmasker, hè. Hoi. Omdat dat toen algemeen aanvaard was, dat stond niet bij stil. Dat was gewoon zo.
Toen mijn grootmoeder gestorven is, zijn we dat het huis gaan leegmaken. Ik heb daar alles een verhaal over.
Vorige week nog, denk je.
En ik was daar, we waren dat dus aan het leegmaken. En ik was in het kot aan het opruimen, leer tegen de muren en zo'n schapje boven de deur.
DDT.
Ja, jongen. Na zeggen ze Dimitri de Tremmerie.
Ja, dat zei ze in de jaren 80.
Maar dat was inderdaad. Ja.
Ah, goed, super efficiënt. Tot het dan bleek dat kankerverwekkend was.
Ja, dat stel net als u zeggen met die dingen. Internet en wat is dat daar?
Ja, maar mijn schoonvader in een bouwwerk is nu niet zo oud. 20 jaar geleden. En dat is best de plaat. Ah, die past niet helemaal. Slipschijven.
Ah ja.
Oh, jongen. Wat? Vergestallen. Indelingen van vergestallen. Allemaal van dat. Golfplaten. Allemaal van dat.
Ja, en zolang dat in zich heel blijft, oké. Maar ja, dat moet...
Ja, als je door slept, is natuurlijk... Ja.
Maar, dat is ja. Zeg, wat denk je? Zijn we klaar om te wassen?
Ja, wij zijn altijd klaar, Geert.
Ja, maar ik vind dat een tijd wat heel snel gaat. Het is al 8:45.
Ja. Dat is nog laat om begonnen vandaag.
Wassen in de tafel, of hè?
Ja.
En dan aan is dat goed?
Ja, goed.
Ja? Dan gaan we even wassen, dan doen we even een pauze.
En dan gaan we een beetje over oud onderzoek praten, hè? Want,
ja, we zijn al... En trouwens, het was eigenlijk al meer een podcast met ons met drie, lekker mee.
We zitten niet weg. Hè? De Tim is even een wandelingsje gaan doen om de frisse lucht in de vrijheid te gaan opsnuiven.
Nou, hebben we wat te vertellen.
Nou maken we reclame voor onze show. Maar dat is eigenlijk stoer, want die mensen zijn al testen. Ja. Maar toch, bedankt mensen dat geld tot hier zijn gehakt. En onze nou weer al zoveelste podcast van dit jaar.
De noemst niet eens. Is dat die man?
Ik wil je zeggen. We gaan dat gewoon algemeen houden en zeggen, ja, het is al de zoveelste van dit jaar.
Ik zou dat wel
generiek te zijn. De beste reclame, Geert, wat is dat?
Ballen aan een toeg, aan een tafel, in er waar, bij de kapper, maar ook, hè, of een barbier.
Maar dan moeten ze een andere kapper, want jij kent hem al, de podcast.
Ja, maar ik heb maar dat is me op de zaad, want ik heb van de week... Hey, in een auto, de Gert stuurt het aan de deur naar mij, maar ik dat doorsturen naar de meesten die al in de podcast hebben gezeten. En dan schrik ik met Annieke in de auto. Hè. En, dan, als Annieke lacht in de auto, dan denk ik, ja, het is goed. En met daarna twee, die volgens mij wat keigoed zijn.
Ja. Mijn medestudenten zijn ook beginnen luisteren. Ze zijn vooral beginnen... Ze vinden het een geniaal accent, dialect.
Ja, maar ze vinden... Maar het is vooral... Ik vind ook, je moet er niet te plat in gaan, maar het is wel een sterkte, hè. Natuurlijk, als je naar Amerika gaat, is dat natuurlijk minder relevant. Maar...
Ze moeten het maar leren.
Ja. Ja.
Internationaal potentieel heet het niet echt, zullen we zeggen.
Is dat onze ambitie? Dat
ligt in
ons. Wij zijn eigenlijk gewoon in de Hoogstraat internationaal bekend. Hè? Ja,
hebben ze zelfs vernoemd op de cultuurprijs.
Ah, ja. Ja,
maar dan misschien een klein applausje moeten geven aan de Maarten, want die heeft potverdekken de cultuurprijs gewonnen.
Hey, joh. Waardoor dat hem niet op de scumbag was, maar goed.
Ja. Hoe kunnen de mensen steunen, want dat is ook weer belangrijk.
Ja.
Oh ja, door erover te babbelen en door ervoor te zorgen dat meer mensen naar ons luisteren, dat is dan een goede steun. Maar als je ons wat materieeler kunt steunen, kun je ook naar www.properknip.be gaan en daar doorklikken naar vriend van de show. Of rechtstreeks naar www.vriendvandeshow.nl/properknipt, maar dat is iets moeilijker. En dan kun je officieel vriend van de show worden door een klein donatie te doen van 2,5 euro in de maand als je een abonnementje wilt kopen. Of je kunt ineens voor een heel jaar een abonnement pakken. Of je kunt zelfs gewoon een vrije gift doen. Maar ik denk dat je een vrije gift doet, dat je niet officieel vriend van de show wordt.
Dus minder verdelen vriend van op de 9 show. November.
Eigenlijk moeten we daar een ding van maken, vind ik. Als je vriend van de show bent, dan zijn ze eigenlijk toch wel een beetje verheven tot een bepaalde stand. En dan zouden eigenlijk toch vernoemd moeten kunnen worden.
Je krijgt een badge.
Dat moet vernoemd,
ik wou juist zeggen.
Maar dat moet vernoemd kunnen worden in de podcast.
Los, ja. En dus we hebben Jenne Verlenger, Katrien en Geert.
Geert
Bozes?
En Katrien.
Echt, of wat? Ja. Oh, dat vind ik tof. Dat is leuk.
En we hebben een nieuwe vriendin van de show, Anne Liemaas.
Ah, ja, ook tof. Leuk. Welkom, Anne. Tof. Maar naar eventuele sponsors is dat wel leuk, hè?
Ja.
Loosemans wilt ons hier weer steunen. Bedankt voor de ontvangst, Loosemans. Bedankt voor het lekkere drankje dat we krijgen. En dat we onze gasten kunnen aanbieden.
Ik heb een nieuw vestje aan.
Dat zie ik, ja. Dus...
Van Pike Brothers is dat. En ik heb dat aangedaan, weet je waarom? Omdat ik een wollen trui heb. En als die wollen trui, daar pakt dat mijn haar in. Dus heb ik een vestje gepakt van Pike Brothers. En dat is
en dan denk je, ik roep me wat herder in met een micro.
Nee. Dat is echt een merk, jong. Dat is een topmerk. Dat is zo'n beetje de Peaky Blinders-stijl. Ken je dat?
Ja, dat zien we.
Ja, en ik hou er enorm van.
Moeten we nog iets zeggen over de 9e november?
Waar is er dan?
Dan gaan wij de live doen, hè? Gaan we de podcast live opnemen.
Kom. Nee, jij zit er niet. Dat is
nog een
Tim is nog aan het wandelen.
Ja, Tim is nog aan het wandelen. Ja.
9 november, live show. We gaan iets doen. Onze vrienden van de show die krijgen uiteraard een speciale behandeling. Die gaan geen VIP krijgen, hè, maar we gaan er wel iets voor doen.
Die worden geschoren.
Dat vind ik eigenlijk geen schone uitdrukking, want dat kan alle kanten op.
Nee, dat moeten we echt niet mee doen.
Dat gaan we zeker
Ik heb van de week nog een bericht gestuurd naar Ben van de Cirque. Dus dat gaat in orde komen. De Cirque ligt vast.
We hebben een schone muzikale act.
Die ligt eigenlijk ook al vast. Hè?
Die ligt vast, ja.
Wil ik dat al zeggen?
Jot.
Ik vind dat wel. Bert de Vrij, die was vorige keer hier met de podcast.
Twee weken terug.
Ja, twee weken terug. Ja. En die had eigenlijk toegezegd, denk ik.
Ja. Dus eerst een podcast opnemen met twee speciale gasten.
Dat hopen we.
En dan een optreden, ja, sowieso met twee speciale gasten.
En dan het verzet, hè.
En dan een optreden van het verzet. Dus... Ja.
Dat vind ik op zich al een reden om te komen.
Voilà.
Ja, het liste, deze keer dat ik het verzet heb gezien, heel goed. Ook heel goede klank. Ik denk dat het een heel goede klank was.
Nee, ook.
Ah, volgens mij dezelfde die dat de klank bij ons gaat doen, niet?
Ja, misschien.
Ja. Hij vraagt wel veel, hè.
Ja, ik hoor de bel. Tim is terug binnengekomen. Dag, Tim. Dus je bent dus virtueel met de podcast.
Zijn jij verzet, Tim?
Het gaat nog even tijd, Tim.
Ja. Nee, over wat?
Ik zou Gerard wat meer weten over... We zijn veel bezig geweest over algemene thema's, met specifiek jouw eigen onderzoek. We weten dat het gaat over groene ruimte en over luchtverontreiniging, maar kunnen we daar iets specifieker in zijn?
Mag ik eens even onderbreken? Ik vind dat leuk dat je dat zegt, maar wat is zijn job? In de zin van, jij zegt over onderzoek, hè? Want jij weet wat zijn job is. Hè?
Ah.
Hè? Jij weet, een prof of een dit of dat, doet dat. Maar... De Gert en nog andere mensen weten niet wat de prof doet. De prof geeft les, denken wij dan.
Nou, we houden dat liever bij geheim, want anders gaan mensen weten dat eigenlijk niet zo heel veel
doen. Maar dat is wel, ik denk dat wel goed zeggen dat je een beetje kalert van wat doen de mensen als jij of gij. Jij geeft les. Jij bent prof in Antwerpen, jij geeft les. Jij bent ook prof. Jij geeft ook les.
Ja.
Zij gaan dan... Jij doet hetzelfde of niet? Andere vakken, hè, dat snap ik wel. Maar...
Ja, heel ander onderzoeksveld ook.
Maar een prof geeft les... En doe onderzoek. He, dat is belangrijk, hè?
Ja, over het algemeen wel, ja.
Ah, oké. Okay. En onderzoek doe jij het thema... Jij doet dat over echtscheidingen en dergelijke dingen?
Ja.
En jij doet dat over milieu?
En gezondheid.
Ja. Oké, okay, goed. Claire, naam uw vertrouwen.
Wat vakken geef jij?
Epidemiologie, dus bevolkingsonderzoek.
Ja.
Want je kunt biomedisch onderzoek doen in labo's, celcultuur... In een stukje plastic weefsel laten groeien, daar toxische stoffen toedienen en zien wat er gebeurt in die cellen. Je kunt met dierproeven werken, maar uiteindelijk is de mens zo complex dat die twee systemen niet voldoende zijn.
Mm-hmm.
En mijn labo is eigenlijk de mens in zijn echte omgeving.
Okay, dus echt, jij hebt geen experimentele opzet, gelukkig als ze dat dan noemen?
Nee, we volgen 2500 kinderen vanaf de geboorte op. We weten waar groeien die op. Hoe is de luchtkwaliteit aan die voordeur?
En zijn dat kinderen die ongeveer dezelfde tijd geboren zijn?
Nee, dat is sinds 2010 dat we daarmee bezig zijn. En dan weten we exact aan wat die zijn blootgesteld. Heel andere factoren... Voedingsfactoren, hoeveel bewegen ze, dat wordt allemaal mee in kaart gebracht. En die worden dan opgevolgd. De oudste zijn nu 12 jaar.
Ja.
En een van de...
Dat vind ik grappig. Dat past perfect in Pliner. Mijn jongste dochter profiel. 10. En dan, ik vind dat leuk. Ik denk dat dat heel boeiend is. Want wij geloven dat, wij zien dat niet. We stonden niet meer stil. Ja. Hoe dat de wereld verandert en hoe dat... Wij denken allemaal met evolutie. En leuk. En gsm'ke. Gsm'ke heeft nog veel meer mogelijkheden. Auto's hebben veel meer mogelijkheden en de impact van het milieu staat niet meer bij stil, denk ik. Ja, buiten mensen als jij.
Je niemand op tafel, had hij al twee keer.
Jawel, maar dat is toch zo, hè? Dat vind ik boeiend.
Zee, ik herinner me van een paar jaar geleden dat er zo van die kastjes wieren uitgedeeld of zo voor tegen een raamtangen voor iets te meten van luchtverontreiniging. Was dat iets van...
Nee.
Oké. Okay. Hoe, dan vergeten we dat, want we moeten hier geen reclame maken voor iemand aan.
Is dat iets wat je zegt van, we onderzoeken de leefomstandigheden? Dan veronderstel ik ook wel dat je die luchtkwaliteit bijvoorbeeld bij die mensen...
Dus je kunt via satellietbeelden, kan iedereen weten welke luchtkwaliteit dat er bij hem, haar, voor de deur is. Kun je opzoeken, IRCEL, www.ircel.be. Daar worden alle meetstationdata van heel België verzameld.
Link in de beschrijving van deze podcast.
En vanuit die meetstations worden die vertaald naar andere plaatsen. Dus... Ja, in Hoogstraten is nu geen meetstation, maar van het satellietbeelden weten ze hoeveel bebouwing is hier. De vrijheid loopt hier door. En kun je vanuit die meetstations inschatten wat die concentratie gaat zijn?
Heb jij een idee? Want wij denken, wij wonen hier op de buiten. We hebben toch allemaal het gevoel, wij wonen hier op de buiten. Weet jij iets over de luchtkwaliteit van
Hoogstraten? Ja, fijn stof is een deken over heel Vlaanderen. Dus dat gaat in Hoogstraten niet veel anders zijn dan...
dat gaat hier ook hoog zijn. Als fijnstof stijgt in met stabiel weer, gaat het in hoogstraten ook omhoog gaan. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de stikstofdioxide, dat komt dan echt van verkeer en is veel lokaler. Mm-hmm. Ja, dat gaat dan de vrijheid hoog zijn.
Want ik ken een curieuze neus, daar heb ik wel wat opgevolgd. Ik ken ook iemand dat hier precies op het Spaanse punt van de vrijheid woonde. Dus dat was echt gigantisch slecht. Want dat is echt zo de canyon van de hoogstraat, om het zo maar te zeggen.
Alles is bebouwd, er komt geen wind en blijft allemaal hangen.
Maar je zet dan, want ja, dat zijn wel heel specifieke dingen. Want bijvoorbeeld iemand dat daar woont, die heeft veel meer verontreiniging dan iemand dat 100 meter verder woont buiten de vrijheid natuurlijk. Ja, satellietmetingen zijn een ding, maar dan deze specifieke situatie toch maar alleen maar te bekijken als je dan een meting doet ter plekke.
Nee, want die. Je kunt perfect vanuit een meetstation gaan vertalen wat dat hier aan de... Mijn witte is een weg, er komt zoveel verkeer door, de bebouwing is zo hoog en die vertaling kun je maken. En 50 meter, 100, 150 meter, gaat dat een lagere concentratie zijn.
Ja.
Maar daarnaast hebben we ook een methode ontwikkeld dat we roetdeeltjes rechtstreeks in bloed en ook bijvoorbeeld voor kinderen de blootstelling voor de geboorte te kennen, hebben we dat gemeten in de placenta.
Jongen.
En dus kunnen we perfect zien van, gedurende 9 maanden is die baby aan die hoeveelheid roet blootgesteld geweest.
Zou je kunnen stellen dat een baby die in godvergeten Boerengat anders ontwikkeld is dan een kind in Antwerpen?
Sorry om de meeste van meer, maar...
Och, jongen. Echt, man, wat zeg jij nou?
Nee, maar
even terug opnieuw.
Ja,
ik wil dat van nu al weten.
Zo dan niet zwart-wit platteland versus stad bekijken. Je kunt in een, ook een heel drukke weg hebben door een dorp waar via verkeer is, wat erger kan zijn dan langs een park in een stad. Dus dat is niet. Maar als je meer bent blootgesteld, wat je ziet, is er meer DNA-schade in die placenta.
Allee.
Telomeren, dat zijn de uiteinden van de chromosomen. Die hebben eigenlijk als enigste doel die te beschermen. Dat zijn eigenlijk beschermkapjes. Je kunt dat vergelijken met dat plastic kapje op je schoenveter.
Ja.
De nistel. Dat zeggen. Ja.
Na een tijd, bij mij zal het ongetwijfeld weer zijn, zie je het?
Het is er weer af.
Dat is er af en dan begint dat helemaal te ontrafelen.
Tim doet de schoenen deftig.
Dat is dus wat er gebeurt.
Iedereen ziet dat wel op dit podcast. Hè?
Dat is wat er gebeurt met je DNA. Ja. En dat is het moment dat je ouderdomsziekte krijgt. Nu zijn er kinderen die met veel langere telomeren worden geboren en anderen met kortere. En een van de factoren...
Wat is dat woord?
Dus telomeren, die kapjes.
Telomeren?
Ah, telomeren?
Ja.
Ah, oké. Okay.
Ja. Dus we weten op een gegeven moment, die worden zo kort, die beginnen te ontrafelen, dat kapje is weg, zoals bij die nestel, dat begint te ontrafelen. Gebeurt dat ook met DNA. En dat is het moment dat er ouderdomsziekten gaan ontstaan. Maar wat we hebben gezien, is dat eigenlijk al vanaf bij de geboorte... jongens worden al met kortere telomeren geboren dan meisjes. Maar ook dat...
U kunt niet zo, de mijnen is lang. Hè?
Maar ook dat luchtverontreiniging, hoeveel luchtverontreiniging je hebt blootgesteld, maakt hoe lang of hoe kort dat je telomeren zijn.
Ah, Leon.
Is de, hoe dat ik telomeren begrepen heb van het klein beetje dat ik ervan weet, is dat een soort van klok is...
Ja, een biologische klok van veroudering wordt dat genoemd.
Ja, als die lang zijn, kun je bijvoorbeeld ook beter om met dingen als toxiciteit, vergiftiging en zo, kun je sneller regenereren, zo'n dingen.
Ze zullen bij iedereen verkorten. Ja. En als je met lange telomeren geboren wordt, heb je veel meer buffer om tegen die verkorting in te gaan.
Ik heb ooit een podcast geluisterd en daar hadden ze het over, ging het over medisch onderzoek gebeurd bij laboratorium, muizen of ratten. En dan was er uit onderzoek gebleken dat in de Verenigde Staten kwamen een groot deel van die laboratorium muizen kwamen van één grote producent van laboratorium muizen. Maar wat bleek, door jarenlang die te fokken, waren die telomeren langer geworden, waardoor dat die beter bestand waren tegen toxiciteit van bepaalde medicijnen. Waardoor dat je eigenlijk een onderschatting kreeg van hoe toxisch dat medicijnen zijn.
Dat is het probleem om enkel met laboratoriummuizen te werken. Ja, die zijn genetisch allemaal hetzelfde. En in het echte leven is dat dus niet. En daarom heb je echt onderzoek nodig, zoals het leven is.
Ja, ja. Nee, maar misschien een stomme vraag, maar als je nu zegt, wat kunnen we daaraan doen? Moeten we dan, ja, dat moeilijke woord, nee, de nissel, moeten we die steviger maken of moeten we de condities beter maken?
De condities beter maken. Hè. Ja. Dus,
en is er iets te doen aan die nissel?
Ja, een van de dingen is dat luchtverontreiniging dat al voor de geboorte mee bepaalt. Ja. Ja, dat willen we natuurlijk niet zien.
Nee. Maar kunnen we dat... Ik snap dat je dat zegt, dat is een soort ideologie, hè?
Nee, dat is geen ideologie.
Nee, in de goede zin. Ik bedoel dat niet negatief in de zin van, dat bestaat niet. Ik weet zeker dat dat wel kan, maar dat is het meest ideale. Hè? Dat snap ik ook wel dat je dat zegt. Maar...
Hetgeen wat jij zegt, dat is symptoombehandeling, hè?
Ja.
Je moet de oorzaak aanpakken, hè? In de eerste plaats. En mocht dat niet gaan, dan moeten we naar andere dingen kijken. Maar als je bij heel de bevolking symptoombehandeling moet doen, dan zijn we niet goed bezig, denk ik.
Ja, je kunt met een maatregel heel je bevolking gezonder maken. Iedereen een stukje gezonder. Ja,
dat moet de doelstelling zijn.
Ja. Een andere reden waarom doen we dat nog, is... Je kunt natuurlijk zeggen, ja, die luchtverontreiniging, maar is dat allemaal wel waar? Hè? Je zegt van, de mensen sterven gemiddeld een jaar eerder. Maar klopt dat? Als dat waar is, moet je dat ook kunnen zien... We hebben gezegd, die telomeren, dat zijn merkers van veroudering. Hoe een cel veroudert, ja, dan moet je dat daar ook in kunnen terugvinden, om zeker te zijn dat dat een oorzaak-gevolgrelatie, dat dat niet zomaar iets is, maar dat je dat ook biologisch kunt verklaren.
Zeg, dat is zo één ding, hè, want je zegt, van, kun je dat verklaren, als je dat wetenschappelijk kunt verklaren, dat is één ding. Maar dan is dat zo de niet-academici die...
Dat was eigenlijk geen ik ook wil zeggen.
Die zegt... Dat is allemaal niet waar.
Ja, of misschien is dat wel waar, maar de economische en de andere, ja, voilà, die zijn voor mij belangrijker.
Is dat iets
dat kan ook zo nog iets zijn.
Is dat iets waar je hertegen moet vechten? Of?
Dat moet niet, hè. Ik moet daar niet moet voor vechten. Niet, en iemand moet dat niet geloven. Hè. Als je dat niet gelooft, dan geloof jij dat niet. Ik trek mij er weinig van aan.
Maar merkte dat invloed heeft op je werk?
Nee. Ja, dat is... Kijk, als ik graag een oplossing had gedaan, en dan had ik politieker moeten worden. Maar dat is politiek, dat is beleid. Als wetenschapper kun je dingen aanreiken, ja, maar dan is het vervolgens...
Maar toch niks frustrerender voor een onderzoeker dan zeggen van, kijk, dit zijn de feiten en het beleid doet er niks aan.
Ik weet niet dat het beleid er niks mee doet. Er zijn ook al heel wat dingen veranderd. En dat is natuurlijk niet dat ze zeggen... Oh, die één studie hier van Tim Navrot, daar gaan we nou in één keer... Dat is heel veel verschillende studies die worden samengelegd. Mm-hmm. En een traag proces. Hè. We hebben dat er straks ook van die rokers. Dus ik verwacht helemaal niet dat ik vandaag een studie doe en morgen daar weet ik welke beleidsdingen...
Nee. Maar ik vind dat wel...
Het doel van uw studie, van uw job, van uw leven een stukje ook wel. Ik zou toch wel graag veranderingen zien, denk ik dan. Hè? Want het zou toch jammer zijn dat je later op een sterrenbed ligt en je zegt van... Het gaat ooit nog wel gebeuren, maar ik heb het niet meegemaakt. Dat zou toch wel jammer zijn, denk ik dan. Nee?
Ja, maar er zijn ook al veel dingen positief veranderd op zich. Dus... Maar je kunt niet verwachten dat vandaag iets... uitkomt of een inzicht dat dat morgen...
Nee, dat snap ik ook wel.
En sommige mensen zijn ook gewoon geïnteresseerd in de puzzel. Hè? Het puzzeltje is interessant voorop te lossen en of je er dan iets mee doet of niet.
Ja, maar ik vind wel... Allee, er zijn ongetwijfeld een heel deel dingen die kunnen gebeuren. En dan mag je er wel heel rustig in zijn van...
Ja.
Dat
gevoel heb ik nou niet. Die mens is in mijn ogen niet rustig.
Oh,
ik
voel dan een grote, enorme dynamiek.
Ja, maar naar oplossingen
toe. In positieve zin.
Ja. Ik zal dat verdedigen, hè.
Ja, dat moet ook.
Maar als jij dat uiteindelijk niet gelooft, dan ga ik even gelukkig naar huis gaan weten. Dat kan mij dan niet.
Ja, dat snap ik.
Maar om nog een voorbeeld te geven, want we hebben nou over die telomeer, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar wat betekent dat? Dat is interessant, maar op zich, iemand met wat kortere telomeren, een kindje met een kortere telomeren kan ook nog heel gezond zijn, hè. Dat is niet dat... Maar wat we bijvoorbeeld ook hebben gezien, en dat vind ik toch wel frappant, is dat je tijdens COVID... voordat de vaccinaties er waren, mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen, afhankelijk hoe lang dat ze daar moesten blijven en ook of ze kans hadden om naar de intensieve zorg doorverwezen te worden, dat was een stuk afhankelijk van de luchtverontreiniging van de weken voordien.
Echt, joh? Is dat echt?
Dus dan zie je dat eigenlijk een heel ernstige ziekte en dat luchtverontreiniging daar een verschil in kan maken. Ja, dan denk ik wel van, we kunnen dat wel echt...
Maar zodat... Is luchtverontreiniging niet algemeen aanvaard als een probleem?
Dat is ook zo.
Ja, dus zijn we, in mijn jeugd zat wij waren boeren thuis. Hè, en dan zat de laatste job die ik moest doen, dat was bij wijze van spreken
al de afval op mijn mop gooien, de vlammen eraan. En als kon nog een beetje mijn zoet erop, hè, want dan ging het wat sneller. Maar dat was toen zo. Dat is niet slecht, hè. Maar dat is wel slecht. Vandaag is dat slecht. Maar toen was het de normaalste zaak van de wereld. En dat is vandaag een no-goer, hè. En er zijn dan nog duizend andere dingen die de mentaliteit van de mensen is in positieve zin keihard veranderd, hè.
Over het algemeen, denk ik.
Ja, maar ik denk... Tuurlijk. Ja.
Je moet toch positief...
Ja. Ja, maar je moet... Allee.
Nee, Maarten. Nee, dat is zo.
Pas op, want ik ben wel benieuwd wat hij gaat zeggen.
Ja, ik ook.
Ik weet nou wel dat ik niet akkoord ben, maar ik ben wel benieuwd wat hij gaat
zeggen. Ik wil iets anders zeggen. Maar bijvoorbeeld in Oostenrijk of in Zwitserland, als je daar een houtkachel wilt hebben, dan moet je daar een roetfilter op zetten. En jij moet je kachel, welke kachel dat jij hebt, of dat die efficiënt stookt, of dat die de meeste brol in de lucht...
Ja, dat is hier in België ook, hè. Als je in Antwerpen komt, wil je geen vuil not hebben, maar... Een boot die mag wel aan de kant liggen. Dat is hetzelfde verhaal. Hè.
Ja, en ik denk
wat is economisch belangrijk en wat niet? Hè?
Ja, die houtstof is niet belangrijk. Zeggen dat er een filter op moet, is een redelijk kleine ingreep.
Ja, akkoord.
Ah, wel, maar het is niet omdat er nog een hoop dingen zijn die dat beter kunnen, dat je daarop moet focussen en minder moet focussen op wat er allemaal al wel gebeurd is.
Maar we moeten...
Zo, er is een heel ander onderwerp, maar gewoon om het even helemaal vanuit mijn inzicht duidelijk te maken. Heel debat over gender en zo. Hè, daar hebben we nou niet in gaan duiken.
Even aantikken.
Ja, nee. Als ik zie waar de generatie van mijn ouders vandaan komt in aanvaarding van homoseksualiteit en zelfs transgenders en zo... Die mensen hebben zo'n gigantische weg afgelegd dat het contraproductief is voor die nou nog keihard in hun gezicht te gaan kletsen en te zeggen, maar je bent nog niet genoeg vrij.
Dat is waar.
Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Ja.
Dus voor constant te blijven op, ja, het kan nog veel beter. Voor mensen mee te blijven hebben, moeten ze af en toe ook eens een klopje op hun rug geven. En zeggen, dat is een al goed gedaan. Zeg.
Dat geloof ik ook. Maar terug.
Terug.
Ja. Wil jij het zeggen over die stoven, Tim?
Oh, even een nou argument mee. Nee, wacht, wat wil ik
nog? Ik wil nog iets vragen. Ja. Straks hebben we het al gesproken van wetenschap. Hè.
Stoven!
In eerste instantie zijn een wetenschapper. Hè. Geen milieuactivist. Hè.
Nee.
Dat moet duidelijk zijn, hè, want we glijden elke keer af naar dat milieu. En dat is ook belangrijk.
Het gaat over gezondheid.
Dat is ook belangrijk. Ja. Maar vooral, hetgeen wat jij doet, is volgens mij dan... Wat is het impact van het milieu op de gezondheid van onze kinderen? Ja. Van de mensheid.
Ja.
In deze zin, de kinderen.
Ja. Eh? Wat onze werelden een beetje overlappen qua onderzoek, wat ik dan te just word bij jou is, we volgen die 2500 kinderen op. Het eerste dat dan bij mij als socioloog of socio-econoom opkomt, is oké, en hoe filterden die omgevingsfactoren eruit? Dus want je wilt eigenlijk het effect van luchtvervuiling op gezondheid, dat is zo de A- en B-relatie, hè? Dat wilde weten. Maar er is een hoop andere dingen hebben buiten luchtvervuiling hebben een effect op je gezondheid. Onder andere uw dieet en zo, al die dingen.
Opvoeding?
Opvoeding, voilà. En dat is iets dat je, als je dat in een echte wereld doet, wat dat belangrijk is, dan heb je niet die laboratoriumcondities gelukkig, zoals ze dat zeggen. In hoeverre werken jullie dan samen met, laten we zeggen, sociologen of economen? Of bestaat er zoiets als sociologie van de luchtverontreiniging?
Nee, maar ja, wat je doet is gegevens verzamelen.
Mm-hmm.
En die brengen dat allemaal samen. Wat doen die beroep, opleidingsniveau, al die factoren verzamelden mee om dan het stuk wat kunnen we verklaren van luchtverontreiniging op te zuiveren van al die andere factoren.
Ja.
Nou, wil ik eens iets vragen, want dat vind ik wel een boeiende. Want jij zegt net opleidingsniveau, vind jij?
Ja, dat wordt vaak mee. Maar wat er wordt in dat socio-economische...
Ja? Maar wat is de context tussen opleidingsniveau en milieu?
Op zich hoeft die er niet te zijn. In België is die ook helemaal niet sterk. In België is er helemaal geen groot verschil tussen rijke mensen die minder zijn blootgesteld en arme mensen die meer zijn blootgesteld, maar in Amerika wel.
Dat heeft zelfs niks te maken met opleidingsniveau, hè?
Nee, maar in Amerika is dat een heel, heel gevoelig iets. En daar heb je vaak dat... armere mensen in ongezondere buurten wonen en rijke mensen in gezonde.
Ja, dat snap ik. Ja,
en dus willen ze zeker zijn dat
Ja, dat het een niet het ander beïnvloedt. Ja. En is dat iets dat je altijd moet meenemen?
Ja, is dat?
Maar nog eens, bijvoorbeeld in Leuven, waar alle luchtverontreiniging blijft hangen, is de ring rond Leuven. Ja, dat zijn heel duur, chique herenhuizen. Mm-hmm. Dus bij ons is dat niet zwart-wit.
Nee.
Of minder zwart-wit als
ik vind dat een beetje, ik snap wat je zegt, maar ik vind dat jammer dat dat daarin betrokken wordt.
Ja, maar dat moet.
Ja, maar ik begrijp hun uitleg. Dat snap ik wel. Maar...
Volgens mij, wat jij zegt... of wat jij ontdenkt, is als jij wordt opleiding...
Dus eigenlijk, slimme mensen hebben andere mogelijkheden of onderbouwde mensen of wat even.
Nee, daar ga je niet over. Ik zag uit de just springen toen je de combinatie tussen opleidingsniveau en rijke mensen worden.
Ja.
En dat klopt. Niet iedereen die al leger opgeleid is, is arm. En niet iedereen die al worden opgeleid is, is rijk.
Dat heb ik al geleerd.
Is rijk.
Van mijn vrouw, ja.
Maar er is wel een duidelijke samenhang tussen opleidingsniveau en hoeveel je verdient. Over het algemeen kun je zeggen dat mensen die hoger opgeleid zijn, over het algemeen gemiddeld genomen meer verdienen.
Ja,
dat neemt niet weg dat er rond die lijn heel veel uitschieters naar boven en naar beneden zitten. Maar over het algemeen...
Jo, en ook sociaal gezien meer kans krijgen. Hè?
Voilà.
Hè?
Over het algemeen...
Ja, dat heb ik al geleerd.
En al die dingen, die kansen die dat je krijgt, die kunnen ook een invloed hebben op je gezondheid.
Ja.
En als je dan er specifiek wilt uitfilteren wat dat die luchtverontreiniging doet, dan moet je kijken, oké, er is een bepaald effect op gezondheid. Laten we zeggen, een effect van 100% is het effect op je gezondheid. Hoeveel van dat effect kunnen we nou verklaren door luchtverontreiniging? En dan moeten we daar al de rest moeten daar uit gaan filteren. En dan moeten we zeggen, oké, zoveel procent kunnen we verklaren door dieet, zoveel procent kunnen we verklaren door... en dat hangt dan weer samen met opleidingsniveau.
Je
zult overal de gauwskruis moeten toepassen, dus als je altijd...
Ik vind dat heel frappant hoe dat... Want je zou denken, in mijn wereld, of in mijn gedachtegang, van milieu is voor iedereen hetzelfde. Of je nu hoog opgeleid bent of minder hoog opgeleid bent, milieu zou eigenlijk verdienen. Maar in die context...
We zijn ook op dat opleidingsniveau, maar waar je even goed wilt weten... Stel dat iedereen die meer blootgesteld is aan luchtverontreiniging ook ongezonder zou eten. Dan zou je een heel vertekening krijgen. Want dan lijkt het net van... we zeggen dat luchtverontreiniging is, maar het zijn eigenlijk gewoon het aantal keer frieten dat je eet.
Ja.
Dat wilde uitsluiten. Dus moet de vervoeding nagaan. Of stel je voor dat degenen die aan meer luchtverontreiniging blootgesteld zijn, zijn toevallig ook allemaal meer rokers. Ja.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat wilde niet. Dus dan moeten die andere factoren moeten meenemen om te zien dat dan
maar niet... Zou je dan kunnen zeggen, want jij noemt nu op een half minuut 5 factoren op die bepalend zijn. Dus dan denk ik bij mij, in hoeverre kunnen dan zeggen... Ik snap dat zou wel onderbouwd zijn. Hè, maar in hoeverre kunnen dan zeggen dat correct is? Want jij hebt een andere achtergrond als ik. Jij ook. Dus we zijn hier met 4 aan tafel. En alle 4 een andere achtergrond, andere levenswijze, andere werkomgeving. Dus zouden nu in deze context, bij 4 hier aan tafel, kunnen zeggen... Deze is onze gemeenschappelijke deel dat we hier midden op tafel leggen. En dat is de waarheid. Dat kunnen we toch bijna niet doen?
Daarvoor moeten daar ook... Dat kunnen we niet op 10 mensen doen. Dat moeten grote groepen hebben.
Maar dan nog?
Een paar honderd, minstens. Ja. En daarnaast hebben we eigenlijk gelijk om het verder 100% zeker te zijn dat het een oorzaak-gevolg is, heb je ook nog die dierproeven nodig.
Ja.
En heb je eigenlijk ook nog onderzoek nodig dat je niet zegt van we gaan de luchtverontreiniging verhogen, want dat is niet ethisch. We gaan het verlagen.
Ja.
En dus kunnen experimenten...
Dat bedoel ik met geen wat het resultaat dat jullie doen, en ik weet dat je dat met de beste bedoelt, en dat zal keihard onderbouwd zijn en medisch, en in alle zal dat correct en zo goed mogelijk gebeuren. Maar wanneer is dat nu 100% correct? Kan nooit bestaan, hè?
Nee.
Maar dat kan niet, want...
Dat is ook niet hoe dat statistiek werkt.
Maar het feit dat, jij zegt wel, we zijn alle 4 verschillend. Het feit dat wij hier met z'n 4 zitten, dat wij geen goeie...
Nee, dat kan ook al. Maar dat wil ik wel zeggen, van, hè, want je neemt allemaal factoren in acht. Van, hè, daar en daar, en wat is een achtergrond, en wat doen die mensen, en wat wonen die. En, maar er zijn toch nog altijd een boel factoren, heel veel factoren, die je niet in acht kunt nemen. Waardoor dat je resultaat misschien ook wel een klein beetje beïnvloed gaat worden door...
Ik schat dat we daar...
Of is dat, wordt dat aanvaard als zijnde van, deze is goed?
Nee, er zijn veel dingen die je inderdaad niet meet of die je niet kunt meten. En in principe, zo, bij wetenschappelijk onderzoek, de gouden standaard is nog altijd een experiment. Waarin dat er maar één ding is dat je verandert. En als je dan een verandering ziet, dan kan het om niks anders liggen dan dat één ding.
Gerelateerd aan dat één ding,
ja. Dat is deze niet. Deze zijn meer natuurlijke experimenten, waarbij je gewoon meest in een natuurlijke omgeving... En dan probeer je er zoveel mogelijk uit te filteren. Maar inderdaad, met 100% zekerheid kun je nooit niet zeggen dat er niet nog iets achterliggend is eruit.
Als je geïnteresseerd bent op de blootstelling tijdens de zwangerschap, ja, je kunt geen zwangere vrouw 9 maanden aan iets doen. Dus moeten eigenlijk in de echte... En als je dan een roet kunt meten in die placenta, weet je wel exact van... Ja, wat heeft daar gezeten bij dat kind?
Het ding is, en dan komen we misschien bij mijn volgende vraag, wat je met statistiek doet, of wat dat nou over echtscheidingen gaat of over zoiets, is je stelt betrouwbaarheidsintervallen op. Dus je zegt eigenlijk, ik kan met 95% zekerheid zeggen dat het tussen die twee grenzen ligt, of een ander betrouwbaarheidsinterval dat je wilt opstellen. Als onderzoeker weet je dat en kun je die papers zo lezen. Maar dat is niet hoe je dat kunt communiceren, misschien wel. Het is meestal niet hoe dat gecommuniceerd werd en het is al zeker niet hoe dat het opgepikt werd door de media. Zo, je hoort dat heel wetenschappelijk bewezen. Het is wetenschappelijk bewezen. Dat is een van de wetenschap bewijst eigenlijk weinig. Wetenschap zegt, we denken met een redelijk grote zekerheid dat het dit is. Maar zo bewijzen, gelukkig zo'n wiskundig bewijs, zijn dat eigenlijk niet.
Nee. Ik denk nu, momenteel, hè, denk ik van echt wel door de politiek. Het is het jaar van de verkiezingen. Hè? Dus eigenlijk, statistisch gezien, als je alle wetenschappen op een rijtje zet, zou jij kunnen zeggen... Of kunnen berekenen van die partij is vandaag misschien in dingen. Die partij, het gaat nou politiek als zijnde politiek, hè, niet over dit of dat. Hè. Dan vraag ik me eigenlijk af, wat is nu wijsheid van de wetenschap die zegt van kijk, statistisch gezien kunnen deze en deze en deze en deze en deze op een rijke zetten. Dus die partij gaan de meerderheid halen. Of, om nu mijn wereld te zeggen, ik zie kijk, bij wijze van spreken 20 klanten op een dag. En ik vraag aan die 20 klanten, wat denk jij, jong? Wat denk jij?
Maar dat is toch exact hetzelfde als wat ik doe? Ja. En jij doet dat met 20 klanten
ja, en ik doe dat met 2000 Belgen. Ja, dat is hetgeen dat ik wil zeggen. Dat is het verschil, hè. Van wat...
Alleen is de vraag of dat uw groep statistisch relevant is.
Natuurlijk. Ja, ik denk dat wel, maar minder relevant.
Komen hier alle lagen van de bevolking in haar laten knippen? Vrouwprijzen? Ah, nou, niet voor het een of het ander. Ja, nee, maar je hebt hier ook kappers in zitten in Worstraten.
Bedoel je even mijn beleving?
Nee, maar je hebt hier in Worstraten kappers zitten die je voor 10 euro waarknippen. Ja. Dus ik kan u nou al zeggen... Ja, dat
je kan niet voor het landslijn kiezen. Nee, dat denk ik niet.
De mensen die hier in haar komen knippen, zijn niet representatief van heel de bevolking. Want er zijn een hoop mensen die ofwel in haar zelf knippen, gelukkig de Maarten, ofwel in een kapper van 10 euro. Ja.
Ja, maar ja, eigenlijk zeg je na hetzelfde...
En daar word je niks van.
Maar dan zeg je na hetzelfde, geen dat ik te strak aan hem vraag, wanneer is uw resultaat correct?
Maar uw resultaat... De Geert heeft het ooit gezegd hier, met de verkiezingen van Trump.
Ja.
Trump hij ging nooit...
In alle waarschijnlijkheid.
Volgens alle peilingen ging hem nooit president worden.
Waarschijnlijk niet winnen.
Maar ja, dat was een... Ja, ik weet niet wat...
Nee, niet nooit.
Maar dat is hetgeen wat de mensen...
Er was er ene die zei, 70% kans dat Hillary Clinton president werd. Nu, het probleem daarmee is, om erover na te denken, van Trump werd president en die nou maar 30% kans voor president te worden. Je kunt je eigenlijk dat niet inbeelden, wat dat wil zeggen. Wat zijn dan die andere 7 van de 10 keren dat hij geen president was geworden?
Ja, ja.
Want je hebt maar één verkiezing. Dat is het moeilijke om erover na te denken. Om te zeggen van, ja maar nee, het is toch 100% kans dat hij president is, want hij is verkozen geweest. Maar goed,
we moeten niet overtuigen van statistiek. Ja. De Geert kan af en toe nog...
Maar wetenschapscommunicatie, maar misschien... vind jij... Welk? Eerst een drinkpauze?
Ja, misschien even vragen wat de mensen nog willen drinken, want iedereen staat leeg. En het is helemaal lang.
En
een
trippetje, Geert?
Ja, alsjeblieft. We zijn te wetenschappelijk aan het gaan, denk ik.
daar kunnen de meningen over verschillen.
Het is te moeilijk.
Je hebt over die stoffen niet willen antwoorden.
Oh. Hey, we gaan het daar zelfs over. We gaan niet meer wetenschappelijk gaan.
Jawel, nog één ding wel. Ja, maar dat gaat eigenlijk niet over wetenschap. Dat gaat meer over jou.
Maar je weet het nog niet.
Maar je weet het nog niet.
Oké, okay. Doe maar dan.
Ik zal wel unmuten, Geert.
Ja, dat is goed. Go,
het
is goed.
Ik wil het nog hebben over, ik zei het, juist wetenschapscommunicatie. En deze zaak is gewoon een voorbeeld van hoe krijg je dat als wetenschapper nou uitgelegd om
de meest bij de kapper,
ja, voilà. Wat dat jij doet, hoe sta jij daar tegen wetenschapscommunicatie? Vind je dat een belangrijk deel van jouw werk voor je resultaten uit te leggen om de rest van de bevolking?
Ja, dat is ook wel de manier dat er iets mee kan gebeuren. Mm-hmm. En dan snapten ze pas eigenlijk zelf vaak. Nee, dan snapte beter hun impact. Omdat je zei er straks ook, ja, je krijgt een getal, dan die 95% betrouwbaarheidsintervallen. Maar die kunnen dan ook nog eens omrekenen van wat betekent dat nu op niveau van de bevolking. Kunnen echt berekeningen maken van hoeveel procent van ziekte kunnen voorkomen. Mm-hmm. Rond luchtverontreiniging is dat ongeveer 5% van algemene ziektelast. Dat je naar beneden. Ja, dan kun je dat. Dat is bevattelijker. Wat is een impact op de levensduur? Ja, zo ongeveer een jaar. Dat is iets waar een getal waar je wel wat voeling mee kunt hebben.
Maar een jaar, en dan kun je dat is dat laatste jaar. En dat laatste jaar is toch met kut. Dus,
dat mag geen ding.
Dat is een mens met een kapper.
Dat zeg ik niet mee.
Maar en dat zijn gemiddelden, hè, voor sommigen. Zijn, ja. En dan kun je dat vergelijken met andere factoren. Hè. Voor roken is dat gemiddeld 10 jaar. Dan weet een beetje het belang.
Je zei al een aantal keer, mogen jij het leg doen? Bijvoorbeeld als het slecht weer is en ze zeggen opnieuw, je moet niet stoken, dan belt nieuwe feiten nu om te zeggen van waarom mogen we niet stoken, bijvoorbeeld. Zijn dat dingen waar dat mokt dat je het beter kunt uitleggen dan de mensen en dat je daar iets...
Ik denk dat dat een goede oefening is om zelf ook de cijfers goed een plaats te geven, ja.
Vergelijken. Ik vind dat goed toe. Ik ben al geen universitair en weet ik wat, maar ik snap het wel wat je zegt en dat is wel belangrijk.
Zoek jij zelf die media op of is het altijd de media die u vindt als het erover is?
Ik zoek... soms is dat iets wetenschappelijk gepubliceerd dat ook het tijdschrift zelf een persbericht uitstuurt. Maar vaak vinden ze... ik kan ook niet... Tegenwoordig wordt de pers ook overladen. Met elke ding dat er gebeurt, willen ze wel ergens een persbericht. Dus ik kijk ook wel een beetje uit van wat deze zijn nou de belangrijke. Hier mag over gecommuniceerd worden, maar niet elke... Nee. Zeg maar elke scheet die...
elke luchtverontreiniging, een scheet in een fles.
Trouwens, over
dan beter in een fles.
Want, ik zei vandaag gecontacteerd de Hoofdstadse Maand. Die komen morgen weer een interview doen.
Voor de podcast?
Nee.
Niet belangrijk.
Zeg het over wat, Geert.
Over voorzitterschaget.
Voorzitters van...
Ja. Trouwens, Hoogstad Maand, trouwe klant, hè. Ik bedoel, die delen elk artikel hier op.
Ja, doen dat goed.
Ja, doen dat goed, ja. Dus,
die luisteren goed naar hoe kunnen we steunen, die alpost.
Ja. Hebben ze al gesteund?
Nee, dat nog niet. Nee, die steunen niet materieel, die steunen alleen...
Ja, maar ook belangrijk. Nee, actie. Dus ja, morgen interview kunnen we Hoogstad Maand.
Intermezzo.
Dat geheel terzijde.
Die over wetenschapscommunicatie.
Dat is bijna hetzelfde.
Maar ik zeg geen twitteraar, bijvoorbeeld.
Nee.
Om zo in één zin iets over te brengen... ik ben er eigenlijk gewoon nooit mee begonnen. Ik zie wel, de jongere collega's doen dat allemaal. Ik ben er gewoon nooit mee begonnen.
Hoe oud ben jij?
47.
Dat dacht ik. Even knap als ik.
Zeg, dat is ook relatief, hè. Even knap als ik, dat zegt niks over...
Zeg maar iets anders. Los van daar. Ja, doe jij eerst maar.
Het ging over hetzelfde. Want ja, zoals... Ik zit niet op Twitter, maar... er valt er ook heel weinig te rapen op Twitter. Ja,
je weet weet niet, ik denk dat het voor sommigen wel een forum kan zijn om dingen ook verder te verspreiden. Maar... Ja, ik denk
vooral... Stel dat je... Ja, ik denk dat je gewoon veel bagger over je krijgt.
Ah ja, daar heb ik ook geen zin in, omdat...
We merken in onderzoek de wantrouwen ten opzichte van wetenschap bijvoorbeeld gestegen is de voorbije jaren. Is dat iets dat jij... Omdat jij toch op een beetje een ontvlambaar thema werkt, meer gelukkig als ik met mijn echtscheiding in elk geval, is dat iets dat jij...
Wat ik wel merk is dat... niemand zal ooit vragen van... Of in vraag stellen van dat bloeddruk een risicofactor is voor hart- en vaatziekten. En dat zou ook niet in vraag moeten gesteld worden, maar dat gebeurt mij exact. Hè. We hadden het straks over die methodes en je moet die factoren mee in rekening brengen. Ja, dat is een dorp in de buurt van Boston dat ze mensen sinds de jaren 60 opvolgen en dat is daar allemaal uitgekomen. Framingham heet dat dorp. Ja, wij doen net hetzelfde, maar dan met een milieufactor en dan wordt dat veel meer in vraag. Ik zie daar een ongelijk... dat zijn dezelfde methoden, maar bij het een wordt veel meer in vraag gesteld dan bij het ander.
Wie stelt dat in vraag?
Positief zin. Maar dan kom ik terug op hetgeen wat ik straks zeg van de opleiding, de graad van opleiding. Speelt dat een rol in hart- en vaatziekten bijvoorbeeld?
Dan wordt dat ook meegenomen, ja.
Ja, dat vind ik straf. Ah, ja?
Het is niet Het is niet omdat je een boek extra leest dat je kans op hart- en vaatziekten daalt. Hè? Het gaat niet over opleidingsniveau zelf. Het gaat over alles wat er samenhangt met opleidingsniveau.
Ja, de omkadering erop. Ja. Zeg, maar nou, even iets anders. Want ik heb hier al heel veel moeilijke en slimme woorden gehoord. Maar ik zou misschien iets meer willen weten van mezelf. En je kinderen? Hoeveel?
Drie kinderen.
Drie kinderen? Ah, goed.
Moedig. Moedig. Ah, ik heb ook drie.
Ja. Nee, twee.
Dus dat is ook nog voetafdrukken.
Ja, dat is positief, hè, jongen. Dat is toch tof, niet? Zijn we er dan mee bezig om die boodschap door te geven aan de kinderen? Van, wij allemaal, hè, maar misschien jij iets meer als wij?
Ja, waarschijnlijk onbewust wel. Je zei wie dat je bent en dat is al thuis daar ook zo.
Ja, dat doet sowieso een voetafdruk geven. Hè, ja. Zijn jij thuis ook bijvoorbeeld bewust bezig met, of is dat echt dat is uw werk en dat is uw privé?
Ik ben wel degene thuis. Daar straks wou ik ook van alles in mijn haar spuiten. Ik zeg nee. En ik ben ook wel met de kinderen, ja, nagellak en zo. En dan met die
ja?
Dat krijg ik het van. Dus dat is...
Omwille van...
Ja, van toxische stof. Dus ik zeg nee, laat die rommel.
Ja, tof.
Dus dat is... Ja, nee, dat geeft stress. Dat geeft stress thuis. Ja, want dan willen ze dat...
Ja, dat zijn meisjes die...
Die luisteren niet meer. Dus,
jij hebt ook al mee...
Nee, dat is de stressactor. De jongste die vat dan nog... die pakt dan nog luchtig op. Die zegt, oh papa, ik wou dat je minder wist of zo.
Ja, maar ik denk dat ook. Maar daar wil ik nou eens iets op zeggen. Ik denk dat nu gaat de Gert ook huiveren waarschijnlijk. Maar
nooit.
Ik denk dat het gemakkelijker is om minder te weten.
Dus ja, ik denk, ik zal maar auditief huiveren, want het is een podcast.
Is dat niet zo? Ik denk dat mensen die bewust en intellectueel met bepaalde zaken bezig zijn, zich daar verdiepen en daar de wereld beter mee proberen te maken, dat die soms te ver denken, denk ik. Er zien problemen die er niet zijn, of misschien nu nog niet zijn, dat kan ook.
Of die te weinig impact hebben. Hè? Want
ik denk dat als mijn kind naar Disselvan gebruikt, want de meisjes, ik heb ook twee dochters, zit in de zetel met de handjes te flapperen, want die nagel lijkt me drogen. Ja, ik heb daar nog nooit aan gedacht van, wat zij er nu aan doen? Want,
nee.
Maar ik snap wel dat jij dat wel zegt. Hè?
Dat kan, maar ik maak mijn eigen minder druk als er iemand verkrupt om de kassa, bijvoorbeeld. Ah. Maar ik wil zeggen, verschillende mensen gaan hun eigen druk maken in verschillende Ik weet niet of je per se wagen meer druk.
Ja, dat zal zijn met zijn achtergrond.
Moeten wagen misschien druk
aan. Denk je dan, of niet?
Ja, die thema's wel, hè.
En ja.
Andere dingen zouden.
Zeg maar.
Denk jij bijvoorbeeld... Ja, even gegeven.
Ja, zo noemen.
Een vegetariër.
Oude podcast ook, hè.
Hè?
Het is oude podcast ook, hè.
Nu het jongen. Gert en Gert, hè.
Dus onze podcast. Ah, ja.
Het is eigenlijk twee keer mijn podcast.
Gert en Gert.
Dat is niet die van mij.
Nee, maar wat ik wil zeggen... Ik heb mensen die rond mij vegetariër zijn. En dan denk ik van, ja... Okay,
alleen maar rond jou.
Nee,
dan zou die ergens anders zijn dan niet. Maar, vanaf als ze naar buurt komen...
Gert, wat een afspraak.
Naam ik geen honger.
Mensen die vegetariër zijn. Ik snap dat hij toen, maar eigenlijk denk ik in mijn achterhoofd... Goed, mannen, maar waarom? Dan gaat het toch niet meer redden. Hè? En ik begrijp de mentaliteit van, er gaan er nog meer komen. En dan gaat het... Maar dat gaat nu over vlees eten, maar dat gaat wel over alles.
Van, imago.
Vechten tegen de bierkraai misschien, of...
Ah, zo.
Nee?
Ik weet het niet. Ja, ik ben geen vegetariër.
Nee. Ja, het gaat ook niet over dat vegetarisch. Het gaat over mensen die individueel acties proberen op te stellen.
Maar waarom? Iemand kan kiezen voor vegetariër voor gezondheid, want te veel vlees is niet goed.
Ja.
Ja, de impact van vlees eten is ook vele malen groter. Dat kan... Ik denk dat de vegetariërs ook wel groeien, hè.
Is dat zo? Ik weet het niet. Maar dat is omdat ik er nu mee bezig ben.
Maar ja, ik denk dat het... Ja, het is niet zo gemakkelijk om voldoende eiwitten... Enfin, dat... Maar als mensen daar bewust mee bezig zijn, dan dus ik denk dat dat...
Ja, bewust is altijd goed, hè.
Ik denk binnen een paar honderd jaar, als ze terugkijken op onze tijd... En ik ben zelf voor alle duidelijk totaal geen vegetariër. Maar ik denk binnen een paar honderd jaar, als ze terugkijken op onze tijd... Dat ze echt gaan zeggen van, wat voor een barbaren waren jullie.
Dat
je kunt het nou al printen, dus ja, binnen 100 jaar.
Hoe sta je daar tegenover, tegen laboratoriumvlees? Vlees dat in een laboratorium gemaakt is?
Nee, dat kunnen mij niet verkopen.
En waarom niet?
Omdat ik dat niet ken, ten eerste. Uh-huh. Dat is belangrijk. Ik denk dat dat belangrijk is, denk ik.
Ik denk dat dat belangrijk is.
En ten tweede, Omdat ik denk dat ik dat niet kan missen. Nee, maar ik denk dat ik niet kan missen.
Stel dat dan een biefstuk exact hetzelfde zou smaken als een biefstuk nou, alleen hij werd in een laboratorium
gemaakt. Dat kunnen ze wel, hè. Er zijn biefstuk...
Ik denk... Wacht, laat hem antwoorden.
Ik denk dat dat een generatie te vroeg is.
Ja, ja, maar zou jij dat eten?
Ik zou het zeker proberen.
Ja, maar wat zou maken dat je daar niet naar zou overschakelen?
Dat weet ik niet. Dat zeg ik niet, hè. Ja. Ik denk, als ik die zou proeven en ik...
Het is even goed?
Ja, dan zou ik dat zonder problemen doen.
Oké.
Dus er is geen...
Maar ik zou niet zo dan... Dus... Het moet van een koe komen. Maar het moet wel lekker zijn. Dat vind ik.
Er zijn wel veel mensen die wel zo denken. Iets dat uit het laboratorium komt, dat willen ze dan niet hebben. Wat die eigenlijk willen zeggen is van... Kijk, ik vind een lekker biefstuk. Maar als je dan aan gewoon nog wat bloed en lijden van een biest bij aan zou kunnen plakken, dan zou ik het wel eten.
Want ik wil weten wat erin zit.
Ah, je kunt dat ook opentrekken. Je kunt zeggen, hey, bier bijvoorbeeld. Vandaag met bier... Nee, vandaag niet meer. Hier gisteren moet bier alcohol bevatten. Vandaag zijn er al heel veel bieren die eigenlijk bijna even lekker zijn, maar er geen alcohol niet meer in zit. Mm-hmm. Hey, ik hoor meer en meer de tendens dat alcoholvrij bier, dat zit in een lift. Hè.
Ja, dat is ook...
Dat is ook een mentaliteit. En ik denk dat met vlees gaat dat juist hetzelfde gaan. Bij bier is dat echt enorm nu aan het stijgen. Hè. Ja. Maar dat gaat alleen nog maar beter worden. En
dat is de vraag, waarom drinkt bier voor de smaak? Ik heb er nou toevallig van drinken met Renke nog over bezig geweest. Van, maar ik drink eigenlijk wel een beetje bier van alcohol eigenlijk.
Ik niet.
Een beetje misschien, maar...
Ik drink bier omdat dat hier vandaag gezellig is. En als dat bier zonder alcohol is en dat is lekker, dan vind je dat helemaal niet erg. En dat gaat mijn vlees juist hetzelfde zijn. Denk jij dat niet?
Dat zijn evoluties.
Ik... Tim, je zei die nog. Sorry.
Je moet die mannen moet je dan opbreken. Ja, die zijn toch altijd maar aan het zeven.
Ja, ik bedoel, als iemand vlees wil eten, eet hij vlees, eet hij geen vlees. Maar er zijn wel argumenten waarom dat mensen geen vlees zouden eten van het milieuoogpunt. Hmm. Maar ik zal niet... Ik ga niet zeggen dat iemand minder of meer... Of,
ik ook niet. Ik denk dat iedereen moet doen wat hij wil doen. Ook al is dat misschien niet in de theorie... Dat speelt wel een rol, maar dat kun je helemaal niet veranderen, denk ik.
Ja, je kunt dat wel veranderen, maar je moet de meest niet zeggen van dat moet je wel.
Zeker.
Nee. Tim, jij bent epidemioloog, eigenlijk. Ja. Of je hebt epidemioloog gestudeerd. Toen ik corona uitbrak, stond je dan op tafel te dansen? Of wel? Woehoe! Come on, hier, epidemie. Dus, daar kan ik niet mee. Of was jouw beleving anders gelukkig die van ons?
Epidemiologie is... Epidemologos is studies bij mensen. En je kunt dat op infecties doen, hè. Dus dat zijn dan hè, de Van Ranst en Molenbergs. Hè. Dat zijn ook epidemiologen, maar infectie-epidemiologen. Wat ik doe is milieu-epidemiologie, is impact van milieufactoren op de gezondheid van de bevolking. Dus de methoden zijn hetzelfde, maar het onderwerp is verschillend.
Ik moet nog iets vragen. Hobbies, heb je het er al over gehad? Nee.
Over mieren. Zaterdag is mijn tuindag.
Echt? Ah, tuinieren, dat is juist.
Ook in de winter?
Ik heb een boomgaard, ik kan er eigenlijk altijd mee bezig.
Ja? Echt? Appels en peren?
Appels.
Ja, ik heb ook twee appels.
In het najaar, ciderproductie.
Serieus?
Mm-hmm. Hey, maar dat is echt tof. Ik vind een appel, een fruitboom, hè, dat vind ik nou echt iets dat iedereen in zijn hof moet hebben. Niet in huis, maar in de hof.
Nou, en tomaten zijn natuurlijk ook heel dankbaar. Hè.
Ja, dat moet een serre hebben. Ja,
ik heb nog nooit een tomaat dankjewel horen zeggen.
Nee, maar...
Dat is dankbaar.
De smaak van een eigen gekweekte tomaat, die kun je niet...
Vinden de meditatiever dat te doen in hun
Ik kan daar echt van genieten. Ik kan ook zien, zo borders aanleggen met verschillende planten. En dat kweek ik ook echt van op. Ik koop dikwijls maar één plantje en dan maak ik er daar een...
Echt zo?
50
van. Fantastisch. Leuk.
Ik vergelijk het een beetje hier met de winkel. Nee, ik heb gezegd, ik apprecieer hier de schoonheid. Alhoewel, dat kun je ook proberen... Wat je hier doet, is eigenlijk voor mij ook een vorm van tuinieren.
Oh.
Ja. Wacht, laat me...
Ordenen. Bepaalde... Ja,
hij gaat dan alles over sferen?
Sferen,
ja.
Ja. Dat zie ik hier ook in terug. Daar is over nagedacht. Je zult waarschijnlijk ook wel eens iets veranderen. Dat moet je in een tuin ook doen.
Ja.
Die emoties daarin.
Dat is eigenlijk wel wat. Elke is dat emotie, hè.
Mannen, het is 11:00, hè. Wat denken we?
Ik weet niet, misschien moeten we aan een timmer vragen of dat nog iets kwijt wordt.
Heb je nog een ai?
Ik heb niet
een ai. Een ai.
Heb je nog een ai?
Heb je nog een ai? Heb je nog een
ai? Wat vond jij van de podcast?
Wat vond je zelf?
Ik wist niet wat de verwachtingen waren. Ik ben hier met een open...
vond het plezant.
Meesje, bedankt voor de luisteren. Gert, jij ook bedankt voor de luisteren af en toe.
Niet, ik heb nog lang niet het gevoel dat we klaar zijn.
Oh, maar dan gaan we nog
een
keer.
Ja, nee, we zijn, ja, ik denk dat de meeste het beste nog van missen.
Ja, ja, dat kan goed zijn. Dat is zelfs de
dat vind ik spijtig, ja.
De XXX-verhalen die gaan
maar
mensen, ja, bedankt.
Bedankt voor de luisteren. Volgende keer weer.
Ja. Stop.
Lotsen met praten, lotsen met doen. Ze kunnen het niet laten, wat al geeft dus een miljoen. Lotsen met kletsen, lotsen met zwetsen. Geroddels zal er blijven, daar is nog niks aan te doen.